Onderweg, jaargang 2, nummer 20, 29 oktober 2016. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Deze special heeft als thema de kerk van de toekomst. Helaas is het niet gelukt om alle artikelen in te lezen vanwege de beschikbare tijd. Artikel 1. De kerk verandert, door Ad de Boer. Artikel 2. Opinie. De kerk beweegt, maar waar naartoe? Door Henk Geertsema. Artikel 3. Interview. Drie voorgangers. Hoe staan zij in de kerk? Door Anneke Verhoeven. Artikel 4. Droom. De kerk als splinter. Martijn Dekker. Artikel 5. Opinie. Gods missie schept de kerk. Door Bram Beuten. Artikel 6. Interview. Krimpende kerk, krachtige kerk. Door Embert Messelink. Artikel 7. Droom. Een snoeptrommeltje vol onuitputtelijke liefde. Door Esther de Hek. Artikel 8. Opinie. Vier modellen voor de kerk van de toekomst. 1. Woordkerk door Kees de Groot. 2. Aanbiddingskerk door Miranda Klaver. 3. Discipelschapskerk door Remmelt Meijer. 4. Sacramentele kerk door Peter Ben Smit. Artikel 9. Droom. Is hier een kerk in de buurt? Door Janette Westerkamp. Artikel 10. Ik denk niet dat het één frame zal worden. Door Leendert de Jong. Artikel 11. Aanbidding in Amersfoort. Door Sjoerd Wielinga. Artikel 12. Droom. Droom en vreesman. Door Jan Lok. Artikel 13. Opinie. De kerk als fractal. Door Wim van der Schee. Artikel 14. Interview. Kerkelijke eenheid omdat we in Jezus Christus één zijn. Artikel 15. Laten we elkaar niet opjagen. God heeft alle tijd. Door Leendert de Jong. Artikel 16. Als gemeente gezamenlijk besluiten nemen. Door Peter Wieringa. Rechten. Deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres het Hazenveld 1151. Postcode 3862 Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851, Zaandam, Hendrik, Ermelo. Telefoonnummer 0341-56-5499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €41,40 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1. Boordevol inspiratie. De kerk verandert. Door Ad de Boer, NGK, hoofdredacteur van Onderweg. De special is voorbereid door de redactieleden Ad de Boer, Peter Hommes, Leendert de Jong en Pieter Kleingeld. De kerk verandert. De kerk van nu is heel anders dan de kerk van mijn vader en van mijn opa. De psalmen op hele noten, de haast militaire precisie waarmee de kerkdienst verliep, de domineesmonologen op catechisatie, de aparte jongens- en meisjesverenigingen, de megagrote kerkenraden, de ware kerkvisie, Het naar binnen gerichte kerkelijke leven, het is allemaal weg. Wat zouden mijn opa en mijn vader vinden van de kerk van nu? Zouden ze zich vervreemd voelen? Dit is mijn kerk niet meer. 50 jaar geleden explodeerde de kerk toen dominees en kerkleden diepgaand van mening verschilden over de toekomst van de kerk. Hoe zouden mijn opa en mijn vader het vinden dat die breuk nu wordt geheeld? De kerk verandert. Daarover gaat deze Onderweg special. Over wat er onder kerkleden leeft en wat van buitenaf op de kerk inwerkt. Over wat Gods woord als de onopgeefbare missie van de kerk aanwijst en wat er mag of misschien wel moet veranderen om trouw te blijven aan die missie. Maar bezig zijn met de vraag hoe de kerk van de toekomst eruit ziet, wordt zomaar navelstaren van westerse 21ste eeuwse christenen. En we herinneren ons de waarschuwing van Paulus. Is het evangelie dan bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Omdat we met de kerk van alle plaatsen en alle tijden het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof delen, proberen we in Onderweg ook te leren van de kerk van vroeger en van kerken in andere landen en culturen. De kerk verandert. Dat maakt me nieuwsgierig hoe de kerk er straks uit zal zien. Dat weet de Heer van de kerk alleen. Maar volgens de profeet Joël gaan Gods kinderen door de geest dromen dromen. En dat doen ze ook in deze special. Het gaat in dit nummer veel over de plaatselijke kerk. Daar houdt het in deze tijd voor veel kerkleden op, bij hun eigen gemeente. De rest is ver weg is dan. Maar onze kerkfamilie is veel groter en de opdracht om oog voor elkaar te hebben geldt ook tussen kerken in het eigen kerkverband en over kerkmuren heen. De kerk verandert. De kerk van de toekomst zal anders zijn dan die van vandaag. Met de tijd veranderen ook de vormen en laat Gods geest nieuw licht over de schrift schijnen. Maar met de tijd staan er ook nieuwe dwaalleraren op, die het zicht op de Heer verduisteren. Je bent als kind van God onontkoombaar kind van je tijd. Maar wie zich alleen laat meedrijven op de golfslag van de tijd, verdrinkt. Kerk zijn is ook kiezen. Wie wil ik volgen? Waar gaat Jezus heen? Het is dwars door andere stemmen heen proberen Gods stem te verstaan. De kerk verandert, daar is niets mis mee. Als ze maar blijft wat ze is, lichaam van Christus. Met de hand en de voet, het oog en het oor die elkaar nodig hebben. Als het woord van God maar blijft klinken. Eeuwen oud en toch steeds weer nieuw. Ik bid dat het die veranderende kerk ook de kerk van mijn kinderen en mijn kleinkinderen zal zijn. En dat mijn opa en mijn vader bij alle verschil zouden proeven, ja, dit is de kerk. Want hier wordt het evangelie door verteld. Krijgen zondaren vrijspraak, worden levens vernieuwd, vinden verloren en gebroken mensen een thuis en helpen ze elkaar verder. Samen onderweg naar Gods toekomst, achter Jezus aan. Artikel 2 Opinie. De kerk beweegt, maar waar naartoe? Door Henk Geertsema, GKV. Hij is directeur van het praktijkcentrum in Zwolle. Alles om ons heen beweegt. De politiek, de sociale zekerheid, de godsdiensten op het publieke erf, de opvattingen over hoe we ons leven vormgeven. Al die veranderingen hebben invloed op de kerk en de mensen in de kerk. De kerk beweegt, maar waar naartoe? De veranderingen binnen de kerken zijn fors en divers. Het lukt veel kerken niet meer om voldoende ambtsdragers te vinden. Er is vaak oneenigheid over liturgie, kerkgang, samenwonen, geregistreerd partnerschap, homoseksuele relaties en meer. En speelt de kerk nog wel een rol in Nederland? Of is geloven iets geworden van een kleine, achterlopende groep? In dit artikel probeer ik de veranderingen scherper in beeld te krijgen en te ontdekken welke nieuwe vraagstukken ze met zich meebrengen. Lucht. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vatte de maatschappelijke verschuivingen al in 2004 samen in 5 grote onderliggende bewegingen, de zogenoemde 5 I's. 1. Individualisering. De sterke nadruk op individualiteit, op eigen keuzes. 2. Informatisering. Iedereen kan over alles zelfstandig informatie zoeken. in formalisering. Traditionele gezagsstructuren en klasseonderscheidingen vallen steeds meer weg. Internationalisering. Grenzen vallen weg. We zien hoe mensen elders leven en hoe christenen in bijvoorbeeld Afrika de eredienst vormgeven. 5. Intensivering. De behoefte aan intense, diepe emotionele ervaringen is sterk toegenomen. Deze 5 I's vormen de grond onder alle maatschappelijke verschuivingen. Met elkaar vormen ze als het ware de lucht die we de afgelopen decennia hebben ingeademd. Ik kan me mijn werk bijvoorbeeld niet meer voorstellen zonder internet. En ook hecht ik eraan mijn leven zelf in te vullen, los van wat anderen denken. In de kerk noemen we elkaar tegenwoordig bij de voornaam, ook de dominee en de ouderlingen. Opleiding en ambt spelen geen rol meer, hoogstens leeftijdsverschil. En ook de behoefte aan intense ervaringen zie je overal terug. Een kerkdienst moet ons raken. Alleen een correcte leer is niet meer voldoende. Boeddha-beeldje. Er speelt meer. In ons moderne Nederland is de kerk steeds meer iets vreemds geworden. Nederland is al lang geen christelijk land meer en ook de resterende christelijke waarden verdwijnen steeds meer. Het onderzoeksrapport God in Nederland, 2016, beschrijft hoe godsdienst steeds minder wordt gezien als bindmiddel en steeds meer als bron van splitsing en geweld. Volgens het merendeel van de Nederlanders hoort religie geen bepalende rol te spelen in politiek of onderwijs. De publieke moraal moet niet vanuit godsdiensten komen, maar uitgaan van de vrijheid om je leven in te richten zoals jij het zelf wilt, waarbij je diezelfde vrijheid van de ander niet belemmert. Wie God vaarwel heeft gezegd of nooit van hem heeft gehoord, is ook niet geïnteresseerd om iets over hem te weten te komen. Het leven is hier en nu, daarna is er stof en niets. Het kerkbezoek is logischerwijs aanzienlijk gereduceerd. In 1971 ging volgens het CBS 37% van de bevolking minstens 1 keer per maand naar een religieuze dienst. In 2014 was dit 16,4%. Slechts 10% gaat wekelijks naar de kerk. Voorgaande cijfers betekenen dat ruim 3/4 van de bevolking, 76,6%, zelden of nooit naar een religieuze dienst gaan. Het rapport God in Nederland signaleert daarbij dat de eerder verwachte spirituele revolutie zich niet heeft doorgezet. In eerdere rapportages leek het erop dat kerkbezoek wel verminderde, maar dat de spiritualiteit sterker zou worden, eventueel in nieuwe vormen. De godsdienstsocioloog Turner sprak in dit verband van low-intensity religion, een passieve religiositeit, typisch gericht op de consument, zonder autoriteiten, zonder blijvende verbintenissen en vooral zonder heilige ruimte. Maar zelfs deze weinig eisende religiositeit zette niet echt door en blijkt niet meer dan de spiritualiteit van het Boeddha-beeldje bij het tuincentrum of de meubelboulevard. Makkelijk om bij te ontspannen en een vaccinelichtje bij te branden, maar je hoeft je er verder niets van aan te trekken. Intens. Ook tussen en binnen kerkelijke gemeenschappen vinden veranderingen plaats. Ik noem maar een paar. Het onderscheid tussen protestanten en rooms-katholieken wordt minder. Rome heeft meer aandacht voor de protestanten en binnen de protestantse wereld worden auteurs als Henry Nouwen, Thomas à Kempis en Benedictus XVI met zijn trilogie over Jezus gelezen en gewaardeerd. Ook vinden rituelen als een kaarsje aansteken ingang in protestantse kerken. Recent wijdde de EO een tv-serie aan de huidige paus. Het onderscheid tussen gereformeerden en evangelischen is, in ieder geval qua vormgeving van de eredienst en het belang van een persoonlijke relatie met Christus, soms nauwelijks meer te maken. De kerken gaan ook in andere opzichten meer op elkaar lijken. Zo werd in de rapportage Kerken onderweg, maar waarheen en hoe van het praktijkcentrum aan de vrijgemaakte synode van 2014 gesproken over afnemende betrokkenheid van gemeenteleden bij het bredere kerkelijke leven, over het vertrek van jonge, maar ook oudere gemeenteleden naar gemeenten die meer passen bij hun eigen behoeften of opvattingen en over grensperforatie tussen gemeenten. Deze ontwikkelingen spelen al langer in de NGK en CKG en zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk en de PKN al jarenlang aan de orde. Naast alle zorgen lijkt er tegelijkertijd sprake te zijn van een diep verlangen naar meer heiliging van het leven, naar een dieper en persoonlijker leven met Christus. God in Nederland merkt op dat jonge Rooms-Katholieken vaak rechter in de leer zijn dan de ouderen. En in de rapportage van het praktijkcentrum komt naar voren dat jonge kerkleden het christelijke leven intens en met heldere uitgangspunten vormgeven. Je zou kunnen zeggen dat in een sterk geseculariseerde samenleving degenen die Christus wel willen volgen daar heel bewust voor kiezen en gerichter hun leven naar God en Jezus inrichten. Tegelijkertijd is die inrichting wel onderhevig aan de moderne bewegingen van individualisering en intensivering. Ook de jonge gelovigen die Christus willen volgen blijken moeilijk gedurende langere tijd een ambt of vrijwilligerstaak op zich te willen of kunnen nemen. Naast deze meer geloofsinhoudelijke veranderingen zijn er ook op organisatorisch terrein grote veranderingen in de kerk. In een rapportage maken deputaten die zich met kerkelijke eenheid en samenwerking bezighouden melding van toenemende samenwerking tussen de GKV, NGK en CGK. En evangelische gemeenten, gemeenten uit de PKN en Rooms-Katholieke gemeenschappen. De samenwerking is vaak lokaal georiënteerd, soms opgezet vanuit diaconale of missionaire motieven. Soms opgezet omdat de gemeenten elkaar zodanig herkennen in de wens om Christus te volgen, dat samengaan als gehoorzaamheid aan de Heiland wordt beleden. Bruid. De wereld verandert, Nederland verandert, de kerken veranderen. De wijze waarop gelovigen hun geloof vormgeven, verandert. Oude zekerheden en structuren vallen weg en nieuwe vormen lijken ervoor in de plaats te komen. Hoe zich dit precies voltrekt, is zoeken. Het is deels nog verborgen, slechts bekend bij God. De kerk is immers de bruid van Jezus en tevens zijn lichaam. Toch lijken in ieder geval drie zaken nadrukkelijk onze aandacht te vragen. De betrokkenheid bij het lichaam van Christus, de vraag hoe we Christus' stem kunnen blijven horen, en de vraag hoe we zijn woorden doorgeven in de ongeletterdheid van een snelle beeldcultuur. 1. Betrokkenheid. Gemeenteleden zijn minder langdurig betrokken bij een gemeente en willen minder langdurig een leidinggevende rol spelen. Je ziet dat bijvoorbeeld terug in de moeite om ambten te vervullen. Ook die verbondenheid met een kerkverband is minder. Als mensen verhuizen, zoeken ze in hun nieuwe woonplaats een gemeente die aansluit bij hun eigen geloofsbehoeften en vormen, ook al behoort die gemeente tot een ander kerkverband. Nu is een verminderde duur van de betrokkenheid niet per se een probleem. Je voorkomt ermee dat gemeenteleden uitgeblust of overbelast raken. Een nadeel is de snellere wisseling van de wacht. Steeds nieuwe ambtsdragers kunnen ook steeds veranderingen van beleid meebrengen. Het voorgaande betekent dat we op zoek moeten naar modellen van gemeente zijn en ambtsinvulling, waarin mensen zich zowel langdurig als tijdelijk kunnen verbinden en waarin het appel om verantwoordelijkheid te nemen op verschillende manieren beantwoord kan worden. 2. Hoe hoor je Christus' stem? De gemeente is een van de mogelijkheden om de stem van God te beluisteren. Ik hoor God spreken als ik in de Bijbel lees of als ik nadenk over de navolging van Christus. Maar ik hoor hem ook in de stemmen van broers en zussen die vertellen over hun leven met God. Hoe zij leren, struikelen, blij zijn, verdriet hebben, God kwijt zijn en weer terugvinden. Dat alles vereist soms wel nieuwe woorden passend bij deze tijd. Jonge mensen vertellen dat ze helemaal niet weten wat ze zich bij de stem van God moeten voorstellen, of wat het betekent om te luisteren naar wat God zegt. Veel te vaak verbinden zij dit met gehoorzaamheid aan een set gewoonten en regels. Een belangrijke vraag is daarom: hoe kunnen wij God als persoon weer ontmoeten? Niet als denkmodel, maar als de levende, de aanwezige, degene die er is. Net zo direct en reëel als je vriend, je ouder of je geliefde. En welke rol speelt Bijbellezen hierbij? Eigenlijk is Bijbellezen luisteren naar wat God vertelt over zichzelf en zijn ervaringen met mensen. Na dat luisteren vraagt God als het ware aan ons: reageer eens. Wat vind jij van wat ik vertel en hoe speelt dit tussen jou en mij en tussen jou en andere mensen? 3. Hoe geef je zijn woorden door? Het laatste punt dat onze aandacht vraagt is de dreigende ongeletterdheid. Hoe helpen wij elkaar om het woord van God te beluisteren en te begrijpen in een tijd waarin de beeldcultuur de woordcultuur steeds meer is gaan vervangen? Je merkt dat het lezen van langere, iets ingewikkelder teksten met meer omvang dan wat op het beeldscherm van een smartphone of tablet past, voor veel mensen lastig is geworden. Catecheten, jeugdleiders, predikanten en leerkrachten her- en kennen dit. Dus ligt hier een uitdaging: als we de woorden van God willen blijven lezen, dan zullen we elkaar in de geloofsgemeenschap moeten helpen om die woorden begrijpend te lezen en om zo, in de veelheid van geluiden die te horen zijn, de stem van God te kunnen horen. De kerk van de toekomst. De toekomst van de kerk lijkt in Nederland vooralsnog een toekomst waarin krimp, verandering van vormgeving en organisatie en vertrek uit het publieke domein voorop staan. De kerk van de toekomst moet hier een antwoord op vinden. Dat hoeft niet tot paniek te leiden. Altijd is de kerk immers in beweging. Christus zelf beweegt dit bestaan naar het einde, naar zijn terugkeer. Het antwoord op alle veranderingen zal dan ook gevonden moeten worden in de verbondenheid aan de Heer van de kerk, van iedere gelovige op zich en alle gelovigen met elkaar. Artikel 3 interview. 3 voorgangers. Hoe staan zij in de kerk? Door Anneke Verhoeven, PKN. Ze is freelance journalist. De wereld is veranderd, mensen zijn veranderd en Nederland ziet er in geestelijk opzicht heel anders uit dan decennia geleden. Volgens het rapport God in Nederland woont ruim 75% van de bevolking geen religieuze bijeenkomsten meer bij. En dan ben je kerk in Nederland. Een kerk die door alle veranderingen zelf ook stevig in beweging is. Hoe ervaar jij dat? Welke plek wil jij in de kerk innemen? Onderweg vraagt het 3 voorgangers. Rien van den Berg. De kerk kan me roesten. De kerk is niet de kern. Rien is parttime predikant van de GKV Dronten Zuid en verder dichter, schrijver en journalist bij het Nederlands Dagblad. De kerk in een ondeugende bui omschrijf ik die wel eens als de collateral damage van het geloof. Geen gemeenschap der zaligen, maar wel een fantastische uitvinding. In mijn gemeente zie ik mensen gered, gevormd, gekneed worden op een manier die zonder de kerk onmogelijk zou zijn. Een tiener op de rand van een foute keuze wordt toevallig, tussen aanhalingstekens, door een heel goede ouderling op het juiste moment uit een bushokje gehaald en teruggebracht naar huis. Standbeeld voor die ouderling? Standbeeld voor de Heer, die mensen met elkaar in verbinding brengt. Rien van den Berg ging dit voorjaar traditiegetrouw met oud-belijdeniskategezanten op pelgrimage naar Trier en Echternach. Ik wil hun graag wat katholiciteit bijbrengen. Als ik in de Liepvrouwenkiertje in Trier het orgel begin te spelen, vinden de gereformeerde jongens en meisjes het wel mooi. En ze leren: geloof is hoe jij je verbondenheid met Christus vormgeeft. Dat is individueel, niet individualistisch. De afsluitende viering in de crypte van Willy Brod moest met ruim een half uur worden uitgesteld, omdat de jongelui in alle hoeken en gaten van de kerk aan het bidden bleken te zijn. Maar is een kerk per se de plek waar je God kunt vinden? Vroeger dacht ik dat altijd, maar het is niet waar, het blijven stenen. Ik moet in mezelf een gevoel van heiligheid meedragen. Laat nu net dat besef van heiligheid onder druk staan, met dank aan ons mobieltje. We hebben geen rust en alles wat zich aan je opdringt is even belangrijk. Er is geen verschil tussen een oppervlakkig bericht en een mededeling die wel ergens overgaat. Kortom, chaos in je hoofd. Onlangs preekte een gastpredikant in onze gemeente over Genesis 1. God schiep orde in de chaos, en dat doet hij ook nu nog. Er werd intens op die preek gereageerd. Kennelijk wordt die chaos diep ervaren. Nog niet zo lang geleden ontmoette ik een jonge man die alles had. Geld, seks, een mooi lijf, goede smaak. Maar hij verzuchtte, het is zo leeg. En dan zou je zeggen, nu ligt de bal voor het doel van God. Maar dat is niet zo. Je moet een klap voor je bek krijgen, wil je vatbaar worden voor verandering. Bekering houdt in, stilstaan, vol in de remmen en dan de andere kant op durven rijden. Terug naar het mobieltje. Is dat niet een soort metafoor voor het moderne levensgevoel? Niets heeft waarde. Als ouderen een afspraak maken, staat die. In een groepsapp wordt een afspraak wel 300 keren veranderd. Ik leer jongeren vragen te stellen bij de cultuur. Er wordt gezegd dat jongeren dom, snel en oppervlakkig zijn. Maar dat is niet waar. Ze zijn de meest fundamentele zinzoekers die er zijn. Het is mijn generatie die aan de touwtjes trekt. En we weten niet hoe het moet. Jongeren leven in een andere wereld. Een wereld die ik niet begrijp. Wij als ouderen hebben geen idee. Onze taak is sterke schouders zijn voor de nieuwe generatie. Hun dingen bijbrengen. Spiegelen. Wij zien ook dingen die zij niet zien. En dat houdt in de jeugd een belangrijke plek geven in het zoeken naar toekomstige vormen. Als de jeugd met een idee komt, moet je barrières opruimen. In onze gemeente ontstond het plan om sportevangelisatie te doen in een wijk met veel problemen. Allerlei initiatieven werden op tafel gelegd. Toen kwam de vraag, wat is de ideale dag? En dan zeggen ze eerst, zaterdag. Nou nee, dat is niet zo handig. En dan, zondag? Maar dat mag nooit. Op zondag iets organiseren waardoor je 's middags niet naar de kerk kunt? Denk je dat de kerkenraad dat goed vindt? Rien last een veelzeggende pauze in. Ja, dat denk ik. Waar ligt de grens? Tot hoever kun je concessies doen als het gaat om de toekomst van de kerk? De kerk kan me roesten. De kerk is niet de kern. En wat dan wel? De lotsverbondenheid in Christus. Je zult je hersens moeten trainen in het contact met de Heer. En concreet, wat kan er overboord? Alles is opgeefbaar. Ook de zondagse diensten? Als iemand zegt dat hij thuis prima quality time met God kan hebben, dan zul je toch andere christenen willen opzoeken. Als je bij Christus wilt horen, luister je naar zijn opdracht om zijn mensen te dopen en om samen te komen rond zijn tafel. Daarom zal de kerk altijd bestaan, zolang er christenen bestaan. Ik kan me niet voorstellen dat die vormende, vierende, inspirerende, irritante manieren van samen zijn verdwijnt. Maar hoe die kerk eruit ziet? Alles kan anders. Geef de kerk maar aan de jeugd als een uitdaging. De beeldcultuur dreigt de woordcultuur te vervangen, stelt Henk Geertsema in zijn analyse. Daar raakt Rien van den Berg niet direct van in paniek. We vereenzelvigen de beeldcultuur ten onrechte met simplisme. Een kerkdienst zonder diepgang is ten dode opgeschreven. Maar ook op een moderne manier kun je diepgang bereiken. Je kunt iets relevant maken door een welgekozen lied, een filmpje, een getuigenis. Geertsema zegt ook dat jongeren het lastig vinden de stem van God te horen. Maar ze komen wel met vragen die ze bij jou neerleggen, omdat ze de stem van God willen horen. En de mensen bemiddelen daarin. Ze zeggen wel eens, de gordijnen gaan open, daar komt de dominee. Nee, de dominee is de toneelknecht die de gordijnen opendoet. Het podium is voor de Heer. Moderne mensen weten niet hoe het werkt met God. Ook mijn belijdeniskategorisanten zeggen, waarom zou ik geloven? Dat kan ik niet uitleggen. Mensen zullen terugkijkend altijd zeggen, toen ik belijdenis deed, snapte ik er nog niets van. God biedt je een levenslange vorming. Belijdenis doen is zeggen, Heer Jezus, u mag mij voor de rest van mijn leven veranderen. En ja, dat is onmodern. Kees van Dijk. Je kunt toch niet buiten de kerk? Kees van Dijk is predikant van de GKV Ommen Noordoost en redactielid van Nader Bekeken. Trouw. Dat zou het sterke punt van de kerk moeten zijn, ook als je naar de toekomst kijkt. En constantheid. Mensen hebben soms moeite met de kerk als instituut. En ik snap dat het badwater als vies wordt beleefd. Maar neem nou de jongeren die recent belijdenis hebben willen doen binnen de setting van een huiskerkgroep. Je kunt zeggen, gaaf, het zijn jongeren, ze hebben iets gevonden bij elkaar. Maar je kunt toch niet buiten de kerk? Maar moet een kerk ook in vormen niet steeds vernieuwen? Ik denk dat de kerk tamelijk gewoon moet blijven. Het gebruik van liturgische formulieren bijvoorbeeld. Ik zie daar het probleem niet van. Er is juist behoefte aan duidelijkheid, aan grenzen. Anders krijg je wat onlangs in Ommen speelde rond een wandelweekend. Als kerk kozen we ervoor om niet op zondag betrokken te zijn bij dit evenement. Dat zie je ook wel anders. Ik weet van situaties waarbij de sporters zo ongeveer tijdens de kerkdienst gehuldigd worden. Hoe moet je als kerk inspelen op ontwikkelingen? Bijvoorbeeld op het feit dat veel gemeenten slechts met moeite ambtsdragers kunnen vinden? We hoeven niet alle structuren voor altijd te laten zoals ze nu zijn. Als je ziet dat het ambt mensen zo in beslag neemt, dan denk ik, daar moet ook een soort light-versie van bestaan. Ik herinner me een begrafenis van iemand die een geweldige ambtsdrager was geweest. Ik deed er zelf aan mee. Wat die man allemaal niet voor de kerk had betekend? Maar later sprak ik zijn kinderen en hoorde ik de andere kant van het verhaal. In de naburige gemeente wordt nu geëxperimenteerd met jongeren die ouderling in opleiding zijn. Ze hebben nog geen eigen wijk en kunnen met ervaren broeders meekijken. Een heel interessant idee. Van Dijk herkent zich in de worsteling van Henk Geertsema met de beeldcultuur, die de woordcultuur steeds meer vervangt. Als ik mijn eigen oude preken teruglees, dan denk ik ook wel, dit kan niet op deze manier meer. Ook het bijbellezen komt onder druk te staan. Volgens Van Dijk is dat zorgelijk. De mensen moeten zelf in staat zijn om met de Bijbel om te gaan. Bij catechisanten is de Bijbel vaak een gesloten boek. Ze nemen hem zelfs niet meer mee naar de kerk. De Bijbelkennis neemt ziender ogen af. Als ik op catechisatie vraag, zoek 1 Korintiërs zoveel eens op, dan kan ik beter eerst koffie gaan halen. Is dat erg? De smartphone heeft het papier nu eenmaal vervangen. Als je niet meer in staat bent zelfstandig de Bijbel te lezen, ben je vatbaar voor manipulatie. Zelf leren lezen, daar ging het nota bene om in de reformatie. En wat komt daarvoor in de plaats? Er schuift iets nieuws tussen. Maar de interactieve sociale media bieden toch ongekende mogelijkheden, ook op geloofsgebied. Ja, we staan bijvoorbeeld dichter bij de vervolgde christenen, omdat we veel info hebben. Maar dan zeg ik ook, een christen in Egypte zal niet spreken over een kerk die bij me past. Die ruimte heeft hij niet. En Guido de Bray zei dat ook niet toen hij het schavot op moest. Wat is het je waard? Het instituut kerk is de belichaming van hoe ik trouw mag ervaren. God is trouw en hij gaat door met ontrouwe mensen. Dan wil ik niet zomaar weglopen. Je hebt afspraken gemaakt en al heb je tot je schade gezworen, je doet het. Vanuit diezelfde trouw wil Van Dijk ook naar de toekomst kijken. Ik vind het heel spannend om naar de toekomst van de kerk te kijken. Waar ik zal zijn, weet ik niet. Maar ik weet wel dat God trouw is. Hij leidt de geschiedenis en kan ons dus in situaties brengen waarin we elkaar als nu nog aparte kerken nodig hebben. Als dat de weg van de gehoorzaamheid is, dan wil ik die met liefde gaan. Ik verwacht niet een kerk die groot gaat groeien. Op de een of andere manier zal de Heer altijd kaf en koren scheiden. En dit is misschien de dorsvloer. Wat is voor de kerk anno 2025 onopgeefbaar? Het evangelie zelf in zijn vrijspraak voor zondaren. Dat moet blijven. Wat is inwisselbaar? Heel veel structuren die daaromheen gebouwd zijn. Voor de ambten kun je best naar andere structuren. In zijn analyse eerder in deze special stelt Geertsema dat jongeren niet weten wat zij zich bij de stem van God moeten voorstellen. Van Dijk, ik denk dat de verwachting verandert. Het moet nu vooral een event zijn. Simpelweg in de kerk zitten en luisteren volstaat niet meer. Om God te ervaren moet je minstens naar Soul Survivor. Ik denk zeker dat we als oudere generatie en de generatie voor ons steken hebben laten vallen. Maar waar je het woord niet beluistert, is het heel moeilijk om God te ervaren. Willem Smouter. Dat kerkmuren tegenwoordig slechts kniehoog zijn, heeft iets moois, maar ook iets lastig. Willem Smouter is predikant van de NGK Apeldoorn en voorzitter van de landelijke vergadering van de NGK. De hele samenleving verandert. Er was een tijd dat de kerkelijke betrokkenheid bestond uit het innemen van standpunten en het je afzetten tegen de ander. Maar dat gold in de hele samenleving. De communisten maakten elkaar net zo goed af als de gereformeerden. Daarom wil ik niet zeggen dat wij, ook al behoren die kerkelijke strijd en dat geruzie tot het verleden, geestelijker zijn dan toen. Als iemand tegenwoordig begint over scherpe principes, dan vertrouw ik het al niet aan het begin van zijn betoog, omdat de tijd anders is. Ik heb wel eens zitten denken, als wij over 40 jaar terugkijken op deze tijd, waar zal dan de nadruk op liggen? Was het de tijd waarin Europa in elkaar stortte? Het milieu te gronde werd gericht? Het tijdperk van het vluchtelingenvraagstuk? Het is ons niet gegeven om dat nu te zien. We zitten er middenin. Hoe houd je als kerk de jongeren erbij? Ik heb veel bewondering voor de projecten van Rien van den Berg. Dat doe ik allemaal niet. Ja, met kerst koken de jongeren voor de ouderen. Dat is een van de 1000 manieren waarop je het contact tussen jongeren en ouderen vorm moet geven. Want dat is superbelangrijk. Tegelijk blijft het lastig, beseft ook Smouter, om de leefwereld van de jongeren echt te begrijpen. Ik haalde mijn zoon op van het Flevo Festival en vroeg of het leuk was geweest. Jawel, maar de muziek was best oud, van een jaar geleden. Wat opvalt in kerkelijk Nederland is dat de band met het kerkverband steeds losser wordt. Wie verhuist kijkt in zijn nieuwe woonplaats waar hij zich het beste thuis voelt. Smouter. Misschien is het Gods oordeel over de waanzin uit het verleden dat we ons als kerk ergens vestigden omdat we dachten dat Christus daar nog niet gepredikt werd. Maar er zit ook een andere kant aan. Ik herinner me van vroeger, als er iemand uit een andere kerk overkwam, dat de argumentatie iets was als: je merkt dat de dominee het zelf ook allemaal niet meer gelooft. Maar tegenwoordig hoor je vooral: ik kan er niet ademen, ik stik. Dat zit me soms dwars. Wat voor een instelling spreekt daaruit? Tegelijk weet ik zeker dat ik, als ik geen dominee was, maar gewoon vader, ook voor het behoud van mezelf en mijn gezin ging en dat ik ook ergens zou weggaan als ik niet kon ademen. Enerzijds is er dus de irritatie, maar anderzijds begrijp ik het van binnenuit wel. Het feit dat de kerkmuren tegenwoordig slechts kniehoog zijn, je kunt er makkelijk overheen stappen, heeft iets moois, maar ook iets lastigs. Wat is in de kerk onopgeefbaar? De liefde van God in Jezus Christus en zijn kruis. In alle culturen geldt dat het kruis, nederigheid dienen niet past. Maar concreet, een tweede dienst bijvoorbeeld, hoe onopgeefbaar is die? Wij hebben 's avonds de ene keer een sing-in, de andere keer een lezing. 'S Ochtends is het bomvol, 's avonds is dat anders. Maar de apostelen zeggen nergens dat je 2 keer per zondag in de kerk moet zitten. Ik zie een beetje de volgende trend ontstaan. Jonge mensen hebben een hartelijke betrokkenheid bij de kerk, maar dan vooral of alleen bij de Bijbelkring in een huiskamersetting. Het zijn oprechte christenen hoor, begrijp me goed. Maar ik vind het lastig in te passen. Eigenlijk denk ik met de woorden van Arjan Plaisier: het evangelie is in onze cultuur zo vreemd, om het daarin vol te houden, zul je geregeld je eigen deur uit moeten naar de kerk. Wat maakt de kerk voor hen minder aantrekkelijk? Is dat het idee, kom niet aan mijn zondag? Misschien, maar er is ook een positievere verklaring. Pas in een kring ervaren ze de christelijke gemeenschap. Hoe bezorgd bent u over de ontlezing? Daar moeten we niet krampachtig over doen. Het is nu eenmaal een feit. Wij willen ons huis verkopen en krijgen een waarschuwing van de makelaar: niet al die boekenkasten op de foto. Dat helpt niet als jij je huis wilt kwijtraken. En ach, het grootste deel van de christelijke geschiedenis hebben mensen hun geloof beleefd zonder boeken. Ik lees en schrijf niet zoveel boeken. Ik preek ook niet zo lang. Ik neem wel een eerbiedige stilte. Ik denk over dingen na. En ik heb bepaalde bladen die mij daarbij helpen. Ik ben er niet zo van overtuigd dat we allemaal meer moeten lezen. Je hoort nogal eens dat jongeren niet goed zouden weten wat ze zich moeten voorstellen bij de stem van God. Dat is ook teer. Een vergelijking: het is moeilijk om te trouwen als je het kapotte huwelijk van je ouders als voorbeeld hebt. Zo is het ook moeilijk om Gods wil te verstaan als daar zoveel mee geschermd is. Maar als je luistert naar het woord van God, word je, als het goed is, ineens aangeraakt. Zodanig dat je zegt, yes, en daar gaat God verder. Als je met de Bijbel leeft, dan weet je ook wat zijn wil is bij het maken van keuzes. Nog voor ik erom gevraagd heb, maakt hij mij die vaak al bekend. Artikel 4. Dromen over de kerk. De kerk als een splinter, door Martijn Dekker. Hij is jongerenwerker in de GKV Zuidhoorn. Wat is jouw droom voor de kerk van de toekomst? Sinds 8 maanden heeft die vraag voor mij een totaal andere lading gekregen. Nu ik vader ben van een prachtige dochter, realiseer ik me dat mijn dromen gaan over de kerk waar zij zich later hopelijk in thuis voelt en voor in wil zetten. En niet alleen zij. De jongeren waar ik nu mee werk zijn degenen die later mede de kerk dragen. Dat zet mijn dromen in een ander licht. Maar de dromen blijven wel. Waar droom ik dan van? Vooral van een kerk die dicht bij haar roeping blijft. Tom Wright brengt die roeping prachtig onder woorden. Om God de eer te geven die hem toekomt en om voor Gods koninkrijk te werken in de wereld. En hij schrijft dat er nog een derde doel is, dat de 2 voorgaande dient, namelijk om elkaar te bemoedigen, elkaar op te bouwen in geloof, te bidden met en voor elkaar, te leren van elkaar en elkaar te onderwijzen, elkaar voorbeelden te geven om te volgen, uitdagingen om op te pakken en dringende taken om uit te voeren. Dat is het. Ik droom van zo'n kerk. Een kerk die barst van intense vreugde om wie God is en wat Hij gedaan heeft. Die haar Schepper prijst en aanbidt als koning. Die nieuwe generaties vertelt van de roemrijke, krachtige daden van de Heer. Psalm 78, vers 4. Ik droom van een kerk die model en verspreider van het koninkrijk is. Oftewel, dat je in die kerk ziet wat het koninkrijk inhoudt en uitwerkt. Vergeving en verzoening worden er zichtbaar. Genade wordt er uitgedeeld. Wie het nodig heeft, wordt met zorg omringd. En niet alleen binnen de kerk wordt dat zichtbaar, het wordt ook in de wereld gebracht. Ik droom van een kerk die de wereld ingaat, omdat God haar daarvoor geroepen heeft. omdat het evangelie hoop is voor elk mens. Omdat de kerk begrijpt dat de ervaringen die je buiten opdoet je van binnen weer sterker maken. Ik droom van een kerk die mensen uitdaagt om hun kracht en talenten in te zetten tot opbouw. Een kerk waar alle generaties naast elkaar staan. Een kerk die meevoelt en meejuicht. Een kerk die niemand buiten de boot laat vallen. Een kerk die bemoedigt, zegent en bidt voor elkaar. Ik droom van een kerk die zoekt en bevraagt, die rust biedt. Een kerk die krachtig durft te staan voor haar boodschap. De kerk als een splinter, klein maar scherp. Artikel 5. Gods missie schept de kerk. Door Bram Beuthe, hij is predikant van de Bazuinkerk, GKV, in Kampen. Wie nadenkt over de toekomst van de kerk, moet ook nadenken over haar identiteit. De kerk is een vreemde organisatie. Haar identiteit en voortbestaan hangen niet af van haar leden, maar liggen ergens anders, of beter, bij iemand anders. De theoloog Jürgen Moltmann zei het ooit zo. Het is niet de kerk die een missie heeft, het is eerder andersom. De missie van Christus schept de kerk. Ik sluit me bij hem aan, al noem ik het de missie van God. De Bijbel vertelt het verhaal van Gods redding van de wereld. In dat verhaal spelen de mensen een bijzondere rol. Ze worden samengemaakt als beeld van God en moeten heerschappij voeren over Gods schepping. Genesis 1, vers 26 tot 28. De val van de mens als Gods beeld en plaatsvervanger leidt ook tot een vervloeking van de hele schepping. Ze wordt onderworpen aan vergankelijkheid en zinloosheid. Genesis 3, vers 16 tot 19, Romeinen 8, vers 20 en 21. Daarna gaat het met de mensen van kwaad tot erger. God krijgt er zelfs spijt van dat hij de mensen ooit gemaakt heeft. Genesis 9, vers 6. Met de zondvloed leidt de ondergang van de mens tot de ondergang van de schepping. En toch maakt God een nieuwe start. Uiteindelijk roept God Abraham. In hem en zijn nakomelingen moet zichtbaar worden hoe groot Gods zegen is, zodat de volken gezegend willen zijn zoals hij. Genesis 12, vers 3. Abraham en dus Israël wordt uitgekozen met het oog op de hele wereld. De bedoeling is steeds weer dat de volken door Israël zien dat God een goede en bevrijdende God is. Dat wordt zichtbaar in de bevrijding uit Egypte, die het hele leven betreft, politiek, economisch, sociaal en spiritueel. In de wetten die Israël ontvangt, leert het volk om bij de bevrijding te leven en daar steeds naar terug te keren. Denk ook aan het jubeljaar, waarbij eens in de 50 jaar alle verhoudingen weer hersteld moesten worden, zodat armen niet generaties lang in armoede zouden leven. Uit het leven van Israël zal zichtbaar moeten worden dat zij werkelijk Gods volk zijn. En dan zullen de andere volken hoog tegen hen opzien. Deuteronomium 28, vers 9 en 10. Maar Israël slaagt er niet in Gods missie tot de zijne te maken. Heel duidelijk wordt dat in het boek Rechters. Aan het begin is Israël nog bezig het land Kanaan te zuiveren van de volken die hun recht op leven verspeeld hebben. Aan het einde van het boek is Israël net zo geworden als die volken, met als dieptepunt een dodelijke groepsverkrachting in Gibea, die uitloopt op een vrijwel totale vernietiging van de stam Benjamin. Rechters 19 tot 21. Er is een koning nodig die leiding geeft aan het volk. Rechters 21 vers 25. Maar daar wordt het niet veel beter van. Ook de koningen dienen meestal hun eigen belangen en doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Het loopt er weer op uit dat het volk Israël zich net zo gedraagt als de andere volken. En in de tijd van de ballingschap dreigt het daar dan ook in op te gaan. Radicaal. Maar God maakt weer een nieuw begin. Jezus Christus is de mens zoals God hem bedoeld had. Zijn beeld. Hij doet wat de mens, wat Israël, wat David had moeten doen. Hij heet niet zomaar Zoon van God. Een titel die eerder voor Adam, Lucas 3 vers 38, voor Israël, Exodus 4 vers 22 tot 23, en voor David gold, Psalm 2, vers 7, Psalm 89, vers 27 en 28. Als zoon van God en zoon van David vervult hij de taak die God aan de mensheid en aan Israël had gegeven. Door hem redt God de wereld en bevrijdt hij zijn schepping uit de greep van het kwaad en de dood. In verbondenheid aan hem krijgt Gods volk opnieuw vorm. Al tijdens zijn leven roept Jezus 12 apostelen als vertegenwoordigers van het herstelde volk van God. 2 aan 2 worden ze erop uitgestuurd om getuigen te zijn van Gods bevrijding door demonen uit te drijven en zieken te genezen en door op te roepen tot bekering. Marcus 6, vers 7 tot 13. Na zijn opstanding geeft hij zijn apostelen opdracht het evangelie over de hele wereld uit te dragen. Van daaruit ontwikkelt die nieuwe gemeenschap zich verder. Ze valt op doordat haar leden radicaal breken met hun vorige leven en een nieuw leven gaan leiden. Dat heeft missionaire betekenis en impact. Ze stonden in de gunst bij het hele volk. De Heere breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Handelingen 3, vers 47. De apostelen hebben een specifieke taak, omdat zij getuigen zijn van Jezus' leven, dood en opstanding. Maar degenen die hun getuigenis aanvaarden, worden in hun daden en woorden zelf weer getuigen van Gods verlossing in Jezus Christus. Zozeer zelfs dat de groep van mensen die dat getuigenis aanvaard heeft, getypeerd wordt als Gods volk, om te getuigen van Gods grote daden. 1 Petrus 2, vers 9. Absoluut revolutionair daarbij is dat na meer dan een millennium ook niet-Israëlieten tot dat volk gerekend worden. De muur tussen Joden en Heidenen is neergehaald. Efeziërs 2, vers 14. Ontspanning. Voor het bestuur en beheer van zijn schepping schakelt God mensen in. In hun val trekken de mensen de hele schepping met zich mee. Toch blijft God voor de redding van de wereld uitgaan van mensen. God gaat met Israël op weg en uiteindelijk redt hij de wereld door één mens, Jezus Christus. Ieder die in hem gelooft, krijgt deel aan zijn lijden, sterven en opstanding en vormt samen met anderen een tastbaar getuigenis van wat Christus heeft gedaan. Daarbij wordt de kring veel wijder dan Israël alleen. Wat betekent dit voor de toekomst van de kerk? Allereerst geeft het ontspanning. God heeft de wereld gered en in Jezus Christus met zich verzoend. De kerk als Gods volk mag in het geloof meedoen aan dat reddingsplan, maar het resultaat hangt niet van haar af. God heeft door Christus de wereld met zich verzoend. In het spoor van de apostelen is de kerk geroepen daarvan te getuigen en iedereen op te roepen zich met Christus te verzoenen. 2 Korintiërs 5, vers 19 en 20. Soms heeft dat getuigenis grote impact. Op andere momenten lijkt de kerk een roepende in de woestijn. Maar dat is niet iets waar de kerk zich druk over hoeft te maken. Haar waarde is niet af te meten in de hoeveelheid bekeerlingen die ze maakt of de maatschappelijke impact die ze heeft. Haar waarde ligt in Jezus Christus. Eenheid. Als God door zijn missie de kerk schept, betekent het ook dat ze een eenheid vormt. Juist zo getuigt zij van Gods grote daden. In Christus is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, schieten, slaven of vrijen. Colossenzen 3, vers 11. Joden die opgevoed waren met de reinheidswetten moesten tijdens de gemeenschappelijke maaltijden aan tafel zitten met mensen die onrein waren en mogelijk zelfs onrein voedsel meebrachten naar de gemeenschappelijke maaltijden. Voortaan moeten Joden en heidenen samen een gemeente vormen. Dat is het grote thema van Paulus' brief aan Efeze. Het is echt geen optie om los van elkaar op te trekken. Zie ook Galaten 2, vers 11 tot 14. Dat kan ook niet, want de Geest zelf geeft de eenheid aan de gemeente. Ze is één lichaam en geest, omdat er ook maar één Heer is die haar geroepen heeft te hopen en te geloven. Efeziërs 4, vers 3 tot 5. De eenheid van zijn volgelingen maakt het getuigenis over Jezus Christus geloofwaardig voor de wereld. Johannes 17, vers 21. In Christus vindt verzoening plaats, tussen God en mensen, maar ook tussen mensen onderling. Aan de avondmaalstafel wensen vroegere vijanden elkaar vrede toe, waarna ze eten van één brood en drinken uit één beker. Dit alles botst met onze cultuur. Van internetcommunities tot gezinnen in onze samenleving kiezen we die gemeenschappen en die mensen die bij ons passen. Het gegeven dat wij geen kerk kiezen, maar dat Christus ons gekozen heeft voor zijn kerk en zijn missie, maakt de kerk in principe cultureel tegendraads. Niet in de laatste plaats voor haar eigen leden, want ook steeds meer christenen kiezen de kerk die het beste bij hen past, of vromer gezegd, die hen het beste helpt te geloven. Maar in de praktijk worden scheidsmuren zo in stand gehouden of opnieuw opgebouwd. En de kans om samen met alle heiligen de lengte, breedte, hoogte en diepte van de liefde van Christus te kennen, wordt kleiner. Efeziërs 3, vers 18 en 19. Als kerken keuzekerken worden, worden ze op den duur steeds eenvormiger en laten ze daarmee steeds minder van de veelvormigheid van Gods wijsheid in Christus Jezus zien. Efeziërs 3, vers 10. Maar wat doe je eraan? Een suggestie: blijf bij de kerk waar je op dit moment bij hoort. En als je bijvoorbeeld vanwege een verhuizing een nieuwe kerk moet zoeken, word dan lid van de dichtstbijzijnde kerk. Of die nu katholiek, elitair, volks, oud-gereformeerd, baptist of wat dan ook is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alles goed moet vinden wat er in de kerk gebeurt. Integendeel. Als we elkaar serieus nemen als gelovigen in de ene Heer, dan kan dat niet zonder oordeel over alles wat niet uit is op een leven uit Christus, maar op bevrediging van eigen verlangen. Openbaring 2, vers 14 en 20. Emancipatie. De kerk participeert als getuige in Gods reddingsplan voor de wereld. Ze is een aanplakzuil van de waarheid, 1 Timotheüs 3, vers 15. Volgens een EO-onderzoek van enkele jaren geleden denken veel niet-christenen bij de kerk echter allereerst aan een groep die vrouwen en homo's achterstelt. Hoeveel kwaadwilligheid je daar ook achter kunt zien, het houdt de kerk wel een spiegel voor. Getuigen wij werkelijk van Gods bevrijding in Christus, ook voor vrouwen en homo's? Veel emancipatiebewegingen van de laatste 200 jaar voor vrouwen, homo's, arbeiders, niet-blanken, kregen juist vorm buiten de kerk en in verzet tegen de kerk. De kerk zelf was meer en meer deel uit gaan maken van het establishment dat zijn onrechtmatige verworvenheden verdedigde. Dat was pijnlijk, want diezelfde emancipatiebewegingen hadden meestal deels hun wortels in het christelijk geloof. Denk aan de overtuiging dat elk mens waarde heeft en recht van bestaan, niet alleen in het hiernamaals, maar ook nu. In veel verhalen over bevrijding van onderdrukking is iets te herkennen van de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte. Maar in plaats van vooraan te staan in de strijd om recht voor verdrukten, erkende de kerk vaak pas achteraf dat er in de samenleving en in de kerk toch wel erg weinig plek was geweest voor vrouwen, homo's, arbeiders of niet-blanken. Dat beeld blijft aan de kerk kleven en daardoor wordt de boodschap van bevrijding door Jezus Christus voor velen bijna onhoorbaar. Dat gegeven moet een belangrijke rol spelen in ons denken hierover. Het lijkt erop dat ook de apostelen in hun spreken over de positie van vrouwen en slaven zich ten dele aanpasten aan de waarden en gewoonten van hun tijd, zonder die helemaal over te nemen. Zo werden niet-christenen niet onnodig afgestoten van het christelijk geloof. Paulus stelt bijvoorbeeld aan de ene kant dat door de eenheid in Christus het verschil tussen mannen en vrouwen wegvalt, Galaten 3, vers 28. Maar roept aan de andere kant vrouwen op zich te gedragen volgens het verwachtingspatroon van die tijd, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Titus 2, vers 15 in de Statenvertaling. Zie ook 1 Petrus 3, vers 1 en 2. Voor Paulus' subtiele omgang met slavernij, zijn brief aan Filemon. Het verzet van veel kerken en christenen tegen vrouwelijke ambtsdragers of het samenleven van homo's maakt het getuigenis van Christus' bevrijding vaak onhoorbaar. Wordt Gods woord niet gelasterd, juist vanwege de houding van veel kerken ten opzichte van homo's en vrouwen? Uiteraard is hier veel meer over te zeggen. Maar gelet op het voorgaande concludeer ik dat de kerk alleen uitspraken over vrouwen en homo's moet doen als en voor zover die bevrijdend zijn en in lijn met haar roeping om te getuigen van Gods bevrijding. Daarbij moeten we als kerk bedenken dat we zelf hebben meegedaan aan reële onderdrukking van vrouwen en homo's. Laten we daarom uiterst bescheiden zijn als we menen hierover onderscheidend te moeten spreken ten opzichte van wat als normaal geldt in onze samenleving. De kerk is geroepen met haar hele bestaan te getuigen van Gods bevrijding in Christus Jezus. Dat geeft rust voor de toekomst, maar maakt het ook telkens weer spannend te ontdekken hoe die toekomst eruit ziet. Artikel 6, interview, Krimpende Kerk, Krachtige Kerk, door Embert Messelink, NGK. Hij is zelfstandig tekstschrijver en debatleider. Almatine Lene en Ad van der Dussen in gesprek over dogmatiek en de toekomst van de kerk. Almatine Lene is als predikant verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerk in Stellenbosch, Zuid-Afrika. Daarnaast is ze onder andere docent dogmatiek aan de VIA Hogeschool in Zwolle. Ad van der Dussen is predikant van de NGK Eindhoven en docent systematische theologie aan de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding. De kerk van de toekomst heeft het helemaal gehad met vastomlijnde ideeën, dogma's en leerstellingen. Dat was de strekking van 7x7, het project over de toekomst van de kerk dat in 2014 werd gehouden. Stop met geloven in denkbeelden. Omarm de verwarring, volg Jezus. Maar vraag het twee, niet geheel willekeurig gekozen theologen, en ze wijzen dat resoluut van de hand. Gereformeerde kerken moeten vanuit hun dogmatische kracht evenwicht brengen. Dat is hard nodig. Met het noemen van het veelbesproken project 7x7 komt het gesprek met Almatine Lene en Ad van der Dussen in een stroomversnelling. Het project leverde 2 jaar geleden uitgesproken stellingen op over de kerk van de toekomst. Stop met geloven in denkbeelden, volg Jezus, kom los van ideeënstelsels, geef ruimte aan twijfel, overgave en vertrouwen, omhels de verwarring, stop met kerk zijn. Is dit zoals een nieuwe generatie gelooft? Is dit wellicht het geloof van de kerk in de toekomst? In het gesprek met beide theologen leggen we de prikkelende stellingen nog eens op tafel. Moet de kerk van de toekomst het radicaal over een andere boeg gooien en afrekenen met een dogmatische, intellectualistische periode? Almatine is 30er, Ad 60er. Je zou verschillen kunnen verwachten. Maar op dit vlak zijn ze het roerend eens. Laat de kerk van de toekomst alsjeblieft niet van de ene eenzijdigheid in de andere vallen. Dogmatiek, leerstellingen en de doordenking daarvan blijft heel hard nodig. Ad, ik ben erg blij met de wending naar het leven in de theologie. Ik zie dat ook steeds meer gebeuren. Het is heel bijbels om daarop te focussen. Maar ik ben er hoe langer hoe meer van overtuigd dat je leer en leven nooit tegen elkaar uit mag spelen. Een gezonde leer heerst niet over het leven, maar is er dienstbaar aan. De leer moet niet concurreren met het leven, maar uit het leven opkomen. Het is bovendien een illusie dat je de leer de kerk al uit kunt duwen. Wat je de voordeur uitduwt, komt via de achterdeur toch weer binnen. Almatine, dogmatiek heeft een enorm imagoprobleem. Ik wil dat imago graag helpen oppoetsen. De kerk van de toekomst heeft een goede dogmatiek hard nodig. Ik zie bijvoorbeeld fundamentalisme op de loer liggen. Ik merk dat veel jonge christenen moeite hebben om met Bijbelse paradoxen te leven. God is in hun ogen bijvoorbeeld alleen maar liefdevol. Zijn rechtvaardigheid speelt geen rol meer. Of het gaat volledig om de Heilige Geest en Christus verdwijnt achter de horizon. Gods koninkrijk is al helemaal aangebroken met het nog niet kunnen ze moeilijk uit de voeten. Het christelijk geloof heeft allerlei paradoxen die overeind moeten blijven staan. Ik kom zelf uit een context waarin veel werd gelezen. Dat vormt je. Maar lukt het om in een tijd waarin er zoveel informatie van buiten op je afkomt, een goede koers vast te houden? Daar hebben we een levende dogmatiek voor nodig. Ik vind het nog altijd een mooie uitspraak van de katholieke theoloog Karl Rahner. Dogmatiek is als een straatlantaarn. Ze wijst de weg in het donker. Maar alleen dronken lappen klampen zich eraan vast. Vervelen. Ad. Toch heb ik wel meer kritiek op de dogmatiek dan ik Almatine hoor hebben. Ik vind de dogmatiek vaak eenzijdig intellectualistisch. Sommige dogmatische discussies kunnen mij ook ronduit vervelen. Ik snap wel dat mensen er kregelig van worden als dogma's zich verwijderen van het Bijbelverhaal en van het leven. Ik vind dat we als gereformeerden een ronduit intellectualistische tijd achter ons hebben. Daarom is het goed dat we bedacht zijn op dat terugbuigen van de leer naar het leven. Zodat je bijvoorbeeld de leer van de verzoening ontwikkelt in nauwe betrekking op de viering van het avondmaal. Daarnaast vind ik aandacht voor het mysterie belangrijk. Dat vind ik een sterk punt van de Rooms-Katholieke traditie. Daar kunnen we van leren dat we het geheim van het kruis van Christus herkennen en beleven. Almatine, ik vind ook zeker dat we kunnen leren van de ruimte voor het mysterie. Maar dat kan nooit een excuus zijn om niet te onderzoeken en na te denken over wat we geloven. Ik kom graag uit al die moeilijke kwesties. Volgens mij liggen hier kansen voor de gereformeerde kerken in de toekomst. Oké, je kunt niet alles van A tot Z weten en begrijpen. Dan ben je natuurlijk zeker niet minder gelovig. Maar laten we zoeken naar een balans tussen het mysterie en het weten. Zoals ik al zei, ik zie ook nieuwe vormen van fundamentalisme, vooral in de evangelisch-charismatische stroming. Laten gereformeerde kerken vanuit hun theologische en dogmatische kracht de kans pakken om evenwicht te brengen. Krimpende kerk. De kerk van de toekomst. In het gesprek met beide theologen klinkt de wens dat de kerk dogmatisch evenwichtig is en dat de eenheid van de kerken, de oecumene, nog sterker wordt. Dat klinkt positief, maar de kerk van de toekomst is in Nederland toch vooral een krimpende kerk in een seculiere cultuur. Hoe beïnvloedt dat het geloof? Is de kerk van de toekomst een twijfelende en zwalkende kerk? Of misschien juist koersvast, omdat ze volledig teruggeworpen wordt op het evangelie? Ad van der Dussen merkt dat de krimp van de kerk invloed heeft op zijn geloof. Ik zie veel mensen hun geloof verliezen en maak soms mee hoe iemand echt alles kwijt kan zijn. Dat benauwt me. Ik ervaar het als de dwingende macht van de secularisatie. Er staat wel iets tegenover. Naarmate je het geloof katholieker beleeft, komt het verhaal van de wereldkerk dichterbij. Wij zitten in Nederland in een krimpende kerk. Maar intussen is God bezig met de volvoering van wat Hij heeft beloofd en is er in andere delen van de wereld sprake van een enorme groei. Bij een lied of een viering kan ik mij zomaar opgenomen weten in die wereldkerk. En dan verandert er iets. Ik word positiever. Ik besef dan de relativiteit van mijn eigen perspectief. Tegelijk geldt, christen zijn kost wat. In deze tijd van secularisatie wordt dat voelbaarder. Het zou mij niet verbazen als christen zijn ons in de komende periode nog meer gaat kosten. Ik zou daar graag met elkaar over willen nadenken, er als kerk mee bezig willen zijn. Wat mag het geloof je kosten? Hoe reageren we als het ons meer gaat kosten? Almatine, ik zie er ook een kans in. Als christenen weten we dat het leven niet alleen gemakkelijk is. dat het een illusie is om te denken dat het leven om geluk en gemak draait. Op dat vlak hebben we iets te bieden aan de mensen om ons heen. Ik denk zeker dat het een positieve kant van secularisatie kan zijn. Ad, naar de toekomst kijken betekent wat mij betreft ook terugblikken. Met de hand in eigen boezem. Zou ik nog terug willen naar de kerk van 20 jaar geleden? Die had sterke nadelen. Ik waardeer dus ook het goede. De ruimte die er is om allerlei onderwerpen te bespreken en niet te vergeten de groeiende oecumene. Ik ben blij met de toenadering tot Rome. Wat is er in een paar jaar veel veranderd in onze relatie met Rome? We hebben nu een paus die ook door gereformeerden wordt omarmd. Almatine, de secularisatie is een gevolg van de cultuur waarin we leefden en die was heel christelijk. Hoe kan dat? Wat hebben wij verkeerd gedaan? Ik vind dat een pijnlijke vraag. Het antwoord zoek ik in veel dingen. De eenzijdige nadruk op de leer en veel minder op het leven. De vanzelfsprekendheid van het christelijk geloof. Kerken die dominante machtsinstituten werden. Tijdens de reformatie lag de nadruk op het ambt van alle gelovigen. Dat laatste hebben we theologisch en in de praktijk onvoldoende doorgevoerd. We hebben de gaven van de Heilige Geest het onderspit laten delven. Het christelijke werd te veel cultuur. Ad, maar is het vruchtbaar om dat nu nog allemaal te inventariseren? Ik zou liever focussen op wat we nu verkeerd doen en wat we nu anders zouden moeten doen. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is trouwens wel lastig als je er middenin zit, want dan is je beeld minder scherp. Hete hangijzers. Almatine, hebben we het dan niet vooral over de thema's die we wel aanduiden als de hete hangijzers, Ad? Is hoe we daarmee omgaan niet de lakmoesproef voor de kerk van nu? Ik denk dan vooral aan homoseksualiteit, het debat over schepping en evolutie en de positie van vrouwen in de kerk. Ad, dat is zeker waar. In die hete hangijzers manifesteren zich vaak grote thema's die vragen om zelfkritiek. We moeten voortdurend opnieuw in de spiegel van het evangelie kijken. We hebben profetische inzichten nodig om ingesleten gewoonten te ontmaskeren. Ik pleit voor het klassieke reformatorische idee. Laat het woord met een hoofdletter de kerk hervormen. Almatine, inderdaad. Hoewel daarin het gevaar zit dat we vooral op de traditie teruggrijpen. Je kunt makkelijk zeggen dat we bij het woord moeten blijven, maar eigenlijk herhalen wat de traditie de afgelopen 100 jaar heeft gezegd. Ik pleit ervoor om echt de diepte in te gaan op die thema's. Daar ligt een uitdaging die de toekomst van de kerk gaat bepalen. Een profetisch geluid laten horen is spannend, is een enorme uitdaging. Ad, inhoudelijk heb ik niet het gevoel dat mijn Nederlands gereformeerde kerken nog intens met het thema van de positie van de vrouw aan de slag moeten. Daar zijn knopen over doorgehakt. Maar bijvoorbeeld homoseksualiteit, daar zijn we nog lang niet klaar mee. Almatine, ik vind dat alle drie thema's ons steeds meer confronteren met de wereld om ons heen. We komen op het punt dat we daarover profetisch moeten gaan spreken. Vaak geeft de Bijbel geen rechtstreeks uitsluitsel. Ik denk dat het tijd is om kleur te bekennen en onszelf de vraag te stellen: wat is menswaardig? Hoe gaan we met mensen om, ook met elkaar als gemeenteleden, als we verschillend denken? Ik heb het idee dat de geloofwaardigheid van de kerk in de samenleving daar meer van afhangt dan we nu in de gaten hebben. Laten we ermee aan de slag gaan, in preken, in groepen, wijken. Het gebeurt nu vaak door selecte groepjes, door mensen die ermee te maken hebben. Dat zie je vooral bij homoseksualiteit. Alleen mensen die ermee te maken hebben, spreken erover. Ook over de vrouw in het ambt wordt te weinig gesproken en nagedacht. Ad, toch zit die term geloofwaardigheid mij een beetje dwars. Ik denk er niet zo over na of iets onze geloofwaardigheid beïnvloedt. Natuurlijk moeten we als kerken niet dom of halsstarrig vasthouden aan bepaalde dingen. Maar laten we ons allereerst druk maken over onze identiteit, dat de kerk het lichaam van Christus is. Dan zullen we wel zien of er gebeurt wat in Handelingen staat, dat we in de gunst bij onze hele omgeving komen. Zeker, intellectuele eerlijkheid hoort daarbij. Maar ook het leven? Leven we bij het evangelie? Zijn we echt gemeenschap? Delen we ons leven met elkaar? Almatine, wat mij betreft hoort het allemaal bij geloofwaardigheid. Van thema's als homoseksualiteit en de vrouw in het ambt tot hoe je verder met elkaar leeft in de kerk. Het raakt allemaal het lichaam van Christus. Neoliberaal. Het gesprek komt terug op de vraag welke gevaren de kerk nu bedreigen. Gevaren die we wellicht onvoldoende scherp zien. Welke rol spelen die als de kerk van nu de kerk van de toekomst wordt? Het is een vraag die Ad van der Dussen hoog zit. Vereenzelvigen we ons niet te veel met de cultuur en de samenleving om ons heen? Ad, is de hele neoliberale samenleving niet een gevaar voor de kerk? Ligt er niet een diepe kloof tussen onze huidige samenleving, waarin alles om individualisme, vrijheid en geld draait, en het evangelie? Ik denk dat dit een belangrijk punt is. Laten we als kerk bidden om dat helderder te krijgen. Wat gebeurt er in de wereld van het liberale Nederland en West-Europa? Ik vraag me af of de kerk in deze een boodschap voor de samenleving moet hebben. Veel urgenter vind ik de vraag hoe christenen hun leefpatroon op drastische wijze kunnen en willen herzien, die volgens deskundigen nodig is. Ik merk dat mensen er wel mee bezig zijn. Preken over rentmeesterschap worden geestdriftig beaamd. Aan de andere kant, het is de gewoonste zaak van de wereld om er voor vakanties lustig op los te vliegen, terwijl het alleen al qua CO2-uitstoot zeer belastend is voor het milieu. Daar krijg ik het wel eens benauwd van. Het neoliberale klimaat draagt ertoe bij dat het ook in de kerk steeds moeilijker wordt een publieke moraal te hanteren. De een gaat gewetensvol om met het milieu, de ander neemt er beleefd kennis van en gaat vervolgens over tot de orde van de dag. Lastig. Almatine, ik denk dat de vluchtelingenproblematiek en het klimaat steeds prominenter op de agenda komen. Hier in Zuid-Afrika ervaar ik dagelijks heftige sociaal-economische omstandigheden. En om die reden is voor onze kerk barmhartigheid de hoogste prioriteit. Het is mooi om als christenen juist daarin een verschil te kunnen maken. Ze raken overigens ook aan de hete hangijzers. Met name die van de vrouw in het ambt en homoseksualiteit. Ook daarin gaat het om gerechtigheid. Je kunt in de praktijk veel doen op het gebied van sociale ongerechtigheid voor vluchtelingen en arme mensen. Maar als je niet intensief wilt nadenken over sociale ongerechtigheid op het gebied van gender en seksuele voorkeur, kan dat het je wel ongeloofwaardig maken. Relaties. Almatine, allerlei ontwikkelingen hebben ons als kerk trouwens ook veel gegeven. Maar individualisme in de zin van ik doe lekker wat ik zelf wil, staat haaks op het evangelie. De tijden zijn veranderd. Ik vraag me af, hoe kunnen we als kerken samen blijven bidden, samen delen, meer bij elkaar thuiskomen? Hoe doe je dat in deze drukke tijd en met volle agenda's? Hoe leef je op zo'n manier samen dat het energie geeft en niet kost? Natuurlijk mag het wel wat kosten, als het je dan maar dichter bij Christus brengt. Ik geloof dat authentieke relaties opbouwen een kracht kan zijn van de kerk in deze tijd. Op dat vlak hebben we voorbeelden nodig die van deze tijd zijn. Ad, ik hoop dat we ook in tijden van secularisatie opnieuw ontdekken hoe het geloof in God en het Koninkrijk van de hemel een bron van vreugde is. Die akelige secularisatie maakt de vreugde onvanzelfsprekend. Maar als je die essentie vindt, geeft dat vleugels. Ik denk dat dat ook in tijden van secularisatie kan gebeuren. Maar het lijkt of wij dat niet in onze hand hebben. Het is aan God om dat in ons leven waar te maken. Daar moeten we vertrouwend onze handen voor uitsteken. Anders zijn alle plannen om de kerk toe te rusten voor de toekomst zinloos. Artikel 7. Dromen over de kerk, door Esther de Hek. Ze is 43 en tekstschrijver, onderwegcolumnist en lid van de CGK Utrecht-West. Een snoeptrommeltje vol onuitputtelijke liefde. Ik droom best vaak over een andere, nieuwe toekomst van de kerk, ook van mijn eigen kerk. Toch heb ik flink gestoeid met het verzoek om die droom op papier te zetten. Analyse, opinie en drang naar evenwichtigheid liet ik uiteindelijk los om mijn fantasie alle ruimte te geven. De gestelde toestanden zijn vrucht van de verbeelding, schreef C.J. Lewis ergens. Maar het bevat natuurlijk, dat was althans mijn bedoeling, wel een moraal. Dat geldt ook voor mijn droom hieronder. Het begon allemaal nadat zuster Gulhand een zilverkleurig doosje met snoephartjes had doorgegeven. Ze deelde altijd snoepjes uit, daar stond ze onbekend. Maar dit keer was het een doosje vol glanzend rode hartjes. Ik rook, wierook en mirre. Waar een rol pepermunt normaal gesproken aan het einde van de kerkbank weer teruggaat naar de gever, ging het doosje nu ook naar de bank voor ons. Niemand keek daarvan op, ook niet toen de hartjes de volgende en weer de volgende bank doorgingen. Net zolang tot letterlijk alle kerkgangers op een snoephartje sabbelden. Zuster Gulhand had het glanzende doosje weer op haar schoot. Ik zag dat het nog vol hartjes zat. Onuitputtelijke liefde, krabbelde ik in mijn aantekeningenboekje. Nog voordat ik mijn pen van het papier haalde, zette het orgel in, terwijl iedereen ging staan. Tot mijn verbazing hief de altijd bedrukt kijkende zuster Heidelberg haar handen omhoog. En achter haar nam broeder Strengers het immer wiebelende dochtertje van het gezin Rumoer op de arm. Zonder aarzelen stond ook ik op en zag de liedtekst van Samen in de naam van Jezus op de muur verschijnen. Op het donkere psalmbod ernaast verscheen een streepje verfrissend ochtendlicht. Massaal, sommige gemeenteleden hand in hand, met een verloste glimlach op het gezicht, galmde het bekende lied door de kleine orthodox gereformeerde kerk. Toen we stopten met zingen, ging de deur naast de preekstoel open. De koster kwam binnen, droeg een groot, ruwhouten kruis de kerk in en zette het voorin. De stilte die plots inviel, kan ik moeilijk beschrijven. Wel wat daarna gebeurde. Zwijgend liepen we met elkaar naar het kruis toe. Gemeenteleden, maar ook mensen die ik nooit eerder gezien had. Vier buurtbewoners knielden neer voor het kruis, evenals een groepje vluchtelingen die ooit in de kerk te gast waren geweest. Als laatste liep zuster Gulhand naar voren, in haar hand het zilveren snoepdoosje. Of het een droom was wat er toen gebeurde, of echt, weet ik niet. Misschien kom ik het wel nooit te weten. Maar toen zij knielde voor het houten kruis, haar handen open om te ontvangen, veranderde haar zilveren snoeptrommeltje in een glanzende schaal en beker. Er lag brood op de schaal en er zat wijn in de beker. En daar bij het kruis, in die kleine, orthodox gereformeerde kerk, lagen de universele tekenen van Gods onvoorwaardelijke liefde voor het grijpen, voor heel die knielende, kleurrijke gemeenschap. Onuitputtelijke liefde, schreef ik opnieuw in mijn boekje. Amen, klonk het uit ieders mond. Artikel 8. Vier modellen voor de kerk van de toekomst. In een serie van vier artikelen worden vier modellen van kerk zijn geschetst. Deze kerken bestaan nu al en zijn mogelijk richtinggevend voor de kerk van de toekomst. Wat kenmerkt deze kerkvormen? Wat zijn hun sterke en kwetsbare kanten? Ter illustratie vertelt een gemeentelid over zijn of haar persoonlijke ervaringen in de betreffende kerk. Woordkerk, door Kees de Groot. Hoe zou je deze kerk omschrijven? In de kerken waar de vlag Woordkerk opgezet zou kunnen worden, is veel ruimte voor de stem van God, zoals die via de Bijbel en de prediking tot ons komt. In de eredienst nemen leefregels, schriftlezing en preek minstens een derde deel van de dienst in beslag. Ook vaste liturgische elementen kunnen drager zijn van woord en antwoord. Discipelschap en aanbidding maken wat mij betreft principieel onderdeel uit van het gelovige antwoord op Gods woord. Waarom heeft deze kerkvorm, bijbels gezien, goede papieren? Gezang 1 van het liedboek van de kerken zingt treffend: God heeft het eerste woord. Hij heeft in de beginnen het licht doen overwinnen. Hij spreekt nog altijd voort. In de Bijbel komen we God tegen als een sprekende God. God is een communicatieve God. Er is in het ene goddelijke wezen communicatie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij mensen zijn naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt en zijn dan ook communicatieve wezens. Alle eeuwen door heeft God mensen tot zijn spreekbuis gemaakt. Met menselijke stem wil God zeggen wat hij op zijn hart heeft. Dit kwam tot een hoogtepunt in zijn Zoon Jezus. Het woord werd vlees. Toen Jezus in het openbaar optrad, was vooral preken zijn core business. In navolging van zijn Heer was ook Paulus er diep van overtuigd: het geloof is uit het gehoor, Romeinen 10, vers 14. Daarom moet, wat Paulus betreft, de prediking van het woord, dat wil zeggen van ellende, verlossing en dankbaarheid, centraal staan in de kerken. Paulus schrijft aan een kerkelijk werker, Timotheus: verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 2 Timotheus 4, vers 2. Wat zijn kwetsbare kanten? Wij leven in een tijd waarin mensen niet meer zo gewend zijn aan monologen en het lastig vinden om langere tijd achtereen te moeten luisteren. Het tv-journaal besteedt daarom bijvoorbeeld steeds minder tijd aan een onderwerp. Daar komt erbij dat het beeld dat in onze cultuur dominant is en mensen zich vooral door bewegende beelden laten voeden. Waarin is deze kerkvorm toekomstbestendig voor onze cultuur? Hebben kerken waarin het woord centraal staat nog wel toekomst? Mijn antwoord is ja. Nog niet zo lang geleden kwam een jonge vrouw bij ons in de dienst. Ze had een droom gekregen, had daarop gereageerd, was via die weg met christenen in aanraking gekomen en besloot een keer een kerkdienst te bezoeken. De preek ging precies over het onderwerp waarover zij had gedroomd. Ze leefde nu als volgeling van Jezus. Een paar maanden geleden zei een gemeentelid tegen zijn broer, die meer dan 7 jaar geen kerk meer van binnen had gezien: ga een keer mee. Hij ging mee en de preek raakte hem in zijn hart. De jongen volgt nu belijdeniscategorisatie. Ter voorbereiding op een nieuw kerkelijk seizoen bogen we ons als ambtsdragers in stilte over een psalm. In de stille overdenking van Gods woord ervoer een ouderling hoe de Heilige Geest zijn gedachten overnam. Het was hem en ons allen tot een rijke zegen. Mijn ervaring is dat gezang 1 waar is. God spreekt nog altijd voort. Zijn roep wordt nog steeds gehoord en zal worden gehoord, want onze God is de God van het woord. Hoe vormt deze kerk haar volwassen en jonge leden? Naast de kerkdienst vindt verdieping van kennis plaats door middel van catechese, bijbelkringen, wijkkringen enzovoort. Dat wil zeggen verdieping van zowel kennis van God als kennis aan God. Het woord wil hoofd, hart en handen transformeren naar Gods bedoeling. Het hoofd mag door het woord dingen leren over God. Het woord wil het hart, blijdschap, troost, bevrijding, vrede, moed, rust, liefde en vergeving van zonden doen ervaren. Het woord wil het handelen vormen naar de manier waarop Jezus in het leven stond. Hij was immers mens naar Gods bedoeling. Het is de Heilige Geest die dit woord werkzaam maakt in het leven van een mens. Met andere woorden, in een woordkerk is de mens niet buiten beeld. Nee, God wil juist met en door zijn woord een gelovig antwoord aan de mens ontlokken, in de relatie met hem treden en die mens vernieuwen. Kees de Groot is predikant van de NGK Nunspeet en kerndocent homiletiek en kerkgeschiedenis aan de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding. 2. Aanbiddingskerk. Miranda Klaver, baptist. Ze is universitair docent aan de faculteit Theologie en Religiestudies van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hoe zou je deze kerk omschrijven? Veel evangelische en pinksterkerken zijn herkenbaar als aanbiddingskerk. De inrichting van de kerkzaal doet eerder denken aan een concert- of theaterzaal dan aan een kerkzaal. Naast de prominente uitrusting van de band neemt de lessenaar of katheder een bescheiden plaats in op het podium. Niet de preekstoel staat centraal. Aanbidding van God en luisteren naar het woord vormen samen het hart van de liturgie. De kerkdienst kent 3 onderdelen: lofprijzing, preek en oproep tot respons. De tijd van lofprijzing of aanbidding biedt ruimte voor de geloofsbelijdenis, voor schuldbelijdenis, het bezingen van Gods grootheid en de ervaring van persoonlijke ontmoeting met God. Stilzitten is er niet bij. De populaire muziekstijl en eigentijdse liederen nodigen uit om enthousiast mee te doen. De preek in de worshipkerk is gericht op de praktijk van het alledaagse geloofsleven. Bijbelteksten of een Bijbelverhaal illustreren een bepaalde levensles. Gelovigen worden aangespoord dicht bij God te leven en niet-gelovigen worden opgeroepen om Jezus te volgen. De spreker onderstreept regelmatig vanuit eigen ervaring dat de Bijbelse boodschap relevant is voor het leven vandaag. Kenmerkend is het appellerende karakter van de preek. De hoorders worden aangemoedigd om een keuze te maken. De preek eindigt met een oproep tot bekering of vernieuwde toewijding. Soms worden mensen uitgenodigd om naar voren te komen voor een gebed of is er na de dienst gelegenheid voor voorbeden en gesprek. Er leeft een sterke verwachting dat God aanwezig is en een ieder ziet. Waarom heeft deze kerkvorm bijbels gezien goede papieren? De worshipkerk verkondigt het evangelie als goed nieuws, dat met blijdschap, dankbaarheid en vrolijkheid gevierd mag worden. Zowel de toegankelijke muziekstijl als het taalgebruik staan dicht bij het alledaagse leven en de omringende belevingscultuur. Daarmee is deze kerkvorm heel geschikt om gasten mee te nemen die God niet kennen. De liederen raken het hart en bieden ruimte voor emoties waarin de hele mens wordt aangesproken. De worshipkerk onderkent dat er verschillende wegen zijn waarlangs mensen in het bereik van de geest kunnen komen. De appellerende prediking en de eenvoud van de boodschap zijn gericht op de redding van ieder mens en onderstrepen dat God bewogen is met ieder mens en dat zijn liefde naar hem of haar uitgaat. Waarin is deze kerkvorm toekomstbestendig voor onze cultuur? Hoewel aanbiddingskerken vooral bekend staan om hun toegankelijke en spectaculaire diensten op zondag, hebben ze een uitgebreid netwerk van kleine groepen. Hier ontmoeten gelovigen elkaar voor bijbelstudie en geloofsgesprekken en eten ze samen. De combinatie van de grote samenkomst en de kleine groepen biedt zowel ruimte voor persoonlijke relaties, aandacht en gebed voor elkaar, als voor gezamenlijke aanbidding en viering in een grote gemeenschap. Grotere worshipkerken hebben een breed aanbod voor verschillende doelgroepen, zoals uitgebreide kinder- en jongerenprogramma's, diaconale projecten en missionaire programma's zoals de Alpha-cursus. Deze kerken bieden verschillende vormen van toewijding aan. Als keuzekerk sluiten ze goed aan bij de huidige netwerksamenleving, waar langdurige en exclusieve binding met een instituut niet langer vanzelfsprekend is. Wat zijn de kwetsbare kanten? Door de sterke nadruk op de aanwezigheid van God in het alledaagse leven en de vernieuwende kracht van het evangelie krijgen lijden en gebrokenheid relatief weinig aandacht. Dit laat weinig ruimte voor twijfel en verlieservaringen, wat kan leiden tot een geloofscrisis. Een andere kwetsbare kant van worshipkerken is dat zij dikwijls afhankelijk zijn van ondernemende charismatische voorgangers. Bij hun vertrek of bij problemen rond deze leiders kunnen de kerken snel uit elkaar vallen. Hoe vormt deze kerk haar volwassen en jonge leden? Vorming begint bij de uitgebreide kinder- en jongerenprogramma's op zondag. De inwijding in het geloof volgt na persoonlijke bekering en de doop door onderdompeling. Doop en lidmaatschap zijn niet noodzakelijk aan elkaar gekoppeld. Verschillende kerken hebben een apart moment voor toetreding als lid na het volgen van een cursus of kennen een getrapt lidmaatschap. Voor een aspirantlid is de doop geen voorwaarde, voor volwaardig lidmaatschap wel. Nieuwere kerken zoals Hillsong hebben alleen een e-maillijst. Daar is een vorm van impliciet lidmaatschap gebaseerd op de inzet als vrijwilliger. Vorming vindt plaats door cursussen rond thema's als relaties, opvoeding en gebed en door de deelname aan de kringen. Vrijwilligerswerk in de kerk heeft ook een vormend karakter. Meewerken aan een alfacursus of aan de kerkdienst en zien dat mensen tot geloof komen, is enorm bemoedigend voor vrijwilligers. Naast vorming in de eigen kerk zijn conferenties als Opwekking en New Wine inspirerende plaatsen waar geloofsvernieuwing plaatsvindt. Afhankelijk van de openheid en het karakter van de aanbiddingskerk kunnen nieuwe ervaringen en praktijken van elders ingebed worden in de eigen gemeente. 3. Discipelschapskerk. Door Remmelt Meijer. Hij is teamleider bij Nederland Zoekt, theoloog en coach. Hoe zou je deze kerk omschrijven? Een kerk die vanuit discipelschap denkt en is opgebouwd, zal de nadruk leggen op zowel persoonlijk geloven als navolgen van Jezus en dat je dit samen doet met anderen. Kleinere groepen zijn daarom de basis. De kerkdienst op zondag hoeft niet elke week door iedereen bezocht te worden, omdat groepen ook decentraal samenkomen. Het vertrekpunt ligt niet bij de kerkdienst, maar bij de kleinere gemeenschappen, waar mensen met elkaar optrekken, samen eten en hun geloof delen. Tegelijk zijn dat ook de plekken waar de aansluiting gezocht wordt bij de samenleving. Bij Nederland Zoekt worden deze groepen daarom vaak missiegroepen genoemd. Deze groepen zijn groter dan huisgroepen en kennen ook regelmatig momenten waar kinderen en buitenstaanders bij zijn. De drie B's van boven, binnen en buiten worden in deze manier van kerk zijn nadrukkelijker tot uitdrukking gebracht dan we gewend zijn in veel bestaande gemeenten. In de kleinere groepen krijgt ook de eigen betrokkenheid van elk gemeentelid bij het kerk zijn nadruk. Een discipelschapskerk is niet consumptief. Geloven is niet een verzameling waarheden voor waar aannemen. Het is vooral samen de weg met God zoeken en gaan. Waarom heeft deze kerkvorm bijbels gezien goede papieren? Als je kijkt naar het ontstaan van de christelijke kerk, is deze manier van denken duidelijk terug te vinden in de vroege kerk. De eerste gemeente in Handelingen was een typisch voorbeeld van een netwerkkerk, bestaande uit kleinere groepen die aan huis samenkwamen en daar avondmaal vierden en hun leven deelden. Kerk zijn rond de tafel en midden in de samenleving waar je woont en werkt, is karakteristiek voor de discipelschapskerk. In de opdracht die Jezus gaf klinkt dat element ook goed door. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Dat betekent dat de kerk een cultuur van navolging kent. Met mensen die Jezus volgen en anderen daarin weer meenemen, die vervolgens weer anderen meenemen in het proces van geloven. Waarin is deze kerkvorm toekomstbestendig voor onze cultuur? Zoals ik kijk naar deze manier van kerk zijn, zie ik voor me dat de kleinere groepen een steeds grotere rol zullen spelen. Dat is een andere insteek dan de kerken van de afgelopen eeuwen kenden, maar bepaald niet vreemd aan de kerkgeschiedenis. Belangrijk is dat deze vorm van kerk zijn lijkt te passen bij onze postchristelijke samenleving, waarin de kerk als instituut onder druk staat. Een kerkgemeenschap die actief is vanuit huizen en groepen, sluit aan bij een samenleving waarin mensen op zoek zijn, waarin mensen weer ergens bij willen horen, verlangen naar persoonlijke relaties. De kerk kan zo meer een familie worden. Tegelijk haakt het discipelschap aan bij de huidige behoefte aan inspirerende voorbeelden. Navolging betekent dat je er bewust van wordt dat je een voorbeeld voor een ander mag zijn en dat je jouw persoonlijke omgaan met God in het gewone bestaan van elke dag laat zien. Dat brengt geloven dichtbij. Wat zijn de kwetsbare kanten? In een discipelschapskerk kan de neiging ontstaan om dit ideaal heel maakbaar na te streven. Het ontwikkelen van discipelschap vraagt om organische groei en bescheiden doorzetten. Elke vorm van activisme kan ervoor zorgen dat mensen de lat te hoog leggen en heeft als gevaar dat mensen daarop afknappen of dat discipelschap gezien wordt als een extra prestatie bovenop gewoon geloven. Hoe vormt deze kerk haar volwassen en jonge leden? Vorming is de basis voor deze manier van kerk zijn. De kerkleden komen samen in groepen die gezamenlijk opereren en naar buiten toe een missie omarmen. Dat heeft tot gevolg dat vorming altijd van belang is. Daarnaast biedt een discipelschapskerk ruimte aan de groepsleiders binnen de gemeente om regelmatig in onderlinge coachgroepen samen te komen, waarbij de vorming tot discipel in iemands specifieke situatie centraal staat. Jongeren worden gevormd door gezamenlijke activiteiten met de volwassenen. Daarnaast kunnen jongeren ook gevormd worden in allerlei jeugdwerkgroepen die vergelijkbaar zijn met het jeugdwerk in andere manieren van kerk zijn. 4 modellen voor de kerk van de toekomst. 4. De sacramentele kerk, door Pieter Ben Smit. Hij is universitair docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar aan het Oud-Katholiek Seminarie en assistent-pastoor van de Oud-Katholieke Parochie Amsterdam. Hoe zou je deze kerk omschrijven? Het eigene van de sacramentele kerk is dat zij vieren ziet als een voortgaand proces van ingelijfd worden in het lichaam van Christus. Verlossing is incorporatie, letterlijk in het corpus Christi opgenomen worden. Dat lichaam is op aarde present als de gemeenschap van gelovigen. De doop en de eucharistie, in de katholieke traditie ook communie, viering van gemeenschap genoemd, zijn hiervan de vorm en wat de eucharistie betreft herhaalt deze zich een leven lang. Of de voorganger daarbij een middeleeuws kazuifel of een zwembroek draagt, is van ondergeschikt belang. Vaste vormen zijn dienstbaar aan zo'n proces van ingroeien en leggen een band met eerdere generaties christenen. Natuurlijk is er variatie. In de loop van het liturgisch jaar wisselen gezangen, schriftlezingen, gebeden, gewaden, het gebruik van wierook en instrumenten behoorlijk. Omdat Christus zo in en door de kerk ontmoet wordt en de kerk als gemeenschap van mensen die al vierend in Christus ingroeien een werkelijk teken van Christus aanwezigheid is, spreken we van sacramentele kerken. Waarom heeft deze kerkvorm bijbels gezien goede papieren? De gemeenschappelijke maaltijd en in het bijzonder het gedenken staan centraal in de Bijbel. We stellen de verlossing van de wereld door Jezus' leven, dood en verrijzenis present. Dat doen we in woord, verkondiging, en in daad, ritueel. Dat is in lijn met het doe dit tot mijn gedachtenis uit de berichten over Jezus' laatste avondmaal. Bijbels is ook dat verlossing altijd iets gemeenschappelijks is. De concrete vorm van geloof in Christus is altijd onderdeel van zijn lichaam zijn, de kerk. Wij zijn op de meest intensieve manier lichaam van Christus wanneer we hem gedenken. Zo groeien we in hem en in gemeenschap met de naaste. Waarin is deze kerkvorm toekomstbestendig voor onze cultuur? Deze kerkvorm is gericht op het inlijven van de hele mens in de hele Christus. Het is een holistische spiritualiteit. Dit biedt kansen omdat in onze maatschappij mensen verschillend aangesproken worden. Sommigen meer rationeel, in de verkondiging, anderen meer emotioneel, in liederen, in de aanbidding van Christus, of meer contemplatief of intuïtief, via de symboliek, het aanspreken van zintuigen als de reuk, of meer in de onderlinge interactie en zorg voor elkaar. Het communale aspect van deze vorm van kerk zijn. Bovendien staat deze kerkvorm open voor de cultuur om haar heen. Zoals Christus mens werd in zijn cultuur, heeft ook zijn lichaam de taak te incarneren in de cultuur om haar heen. Welke vorm dat precies krijgt, is dan wel weer een open vraag. Wat zijn de kwetsbare kanten? Een kwetsbare kant is dat de sacramentele kerk wordt gezien als een traditie waar het primair om de mooie vormen gaat. Natuurlijk heeft schoonheid haar rol. De schoonheid van de liturgie past bij Gods heerlijkheid en dient de viering. Kerken in het sacramentele traditie brengen hun visie op wat kerk zijn als gemeenschap betekent, vaak tot uitdrukking door middel van 3 Griekse woorden. Liturgia, vieren, diaconia, dienst, en martyria, getuigenis. Die zijn alle 3 op elkaar betrokken. In echte liturgie zijn het altijd dienen, de collecte, en het getuigen, de preek, aanwezig. Tegelijkertijd wordt de gemeente ook de wereld ingestuurd. Het woord mis komt van de laatste woorden van de Latijnse misliturgie. He missa est, ga heen, wees gezonden. Er is op deze manier sprake van een liturgie na de liturgie, of van het altaar in de kerk en het altaar op straat. Hoe vormt deze kerk haar volwassen en jonge leden? Wezenlijk voor de sacramentele traditie is de gedachte dat je gevormd wordt door het deel uit te maken van de kerk. Je wordt gevormd door te vieren, door Christus aanbiddend te gedenken. Bijvoorbeeld wordt een gelovige gevormd tot ledemaat van het lichaam van Christus. Deze inwijding in het mysterie geldt natuurlijk voor alles wat in of door de kerk gebeurt, of het nu getuigenis is of dienst aan de naaste. Afgezien van dit fundamentele niveau vindt er in de kerken van de sacramentele traditie, vaak volkskerken, maar lang niet altijd, vorming op allerlei gebied plaats. Als ik naar de activiteiten binnen mijn eigen gemeente kijk, omvat dit bijbelstudie, christelijke meditatie, koorprojecten, kinderkerk, kindernevendienst, introductiebijeenkomsten voor geïnteresseerden, wijkavonden in de advent- en 40-dagentijd en op allerlei manieren participatie in de liturgie als lezers, misdienaars, zangers, gastheren, CQ-vrouwen met de bijbehorende toerusting. Artikel 9. Dromen over de kerk. Is hier een kerk in de buurt? Door Janette Westerkamp, 60. Ze is predikant in de NGK en werkt in de gevangenis. Frank is gaan bidden. Het is een noodsprong. Zoveel problemen heeft hij. Tot zijn verbazing geeft het hem rust. Maar wat is bidden eigenlijk? Is er iemand die naar hem luistert? Hij weet dat Erik, 3 deuren verder, christen is en dat er regelmatig mensen bij hem thuiskomen die eten en zingen en waarschijnlijk ook bidden. Bij het buitenzetten van de kliko begint Frank een gesprekje. Erik nodigt hem meteen uit. Frank aarzelt. Ik ben geen christen of zo. Hoeft ook niet, zegt Erik. Eet gewoon eens mee. Voor het eten wordt gebeden. In zulke eenvoudige woorden dat het Frank verbaast. Verder is het gewoon eten en bijzonder gezellig. Frank leert een aantal buren beter kennen. En er blijkt meer te zijn dan samen eten. Op woensdagavond gaat een groepje Bijbel lezen. Er is een groep voor beginners en 1 voor gevorderden. Op marktdag is er koffie drinken. Er is een moeder- en kindclub. En op 3 zondagen in de maand komen ze samen om te zingen, iets uit de Bijbel te leren en elkaar te vertellen of ze iets met God hebben meegemaakt. Daarna bidden ze voor elkaar en voor de buurt. 1 keer in de maand gaat de groep naar het grote kerkgebouw waar 1000 christenen samenkomen. Dat zingt vooral heel lekker. Erik is de leider van de kleine groep. Hij komt op zijn beurt weer samen met leiders van andere groepen en iemand die hen coacht. Er kan een beroep worden gedaan op professionele hulp op veel gebieden. Wie betaalt dat? Vraagt Frank. Alles kost natuurlijk geld, zegt Erik. We dragen allemaal bij en dat komt meestal wel goed. En we geven 10% weg, bijvoorbeeld aan de kerk van vluchtelingen in onze plaats. Die hebben geen cent om iets te huren of bijbels te kopen. We steunen ook iemand die in Afrika werkt in een project. Maar kom gewoon gezellig meedoen als je wilt. Er is geen entreeprijs. Kun je me trouwens vertellen wat de reden is dat je nu eens komt kijken? Ja, zegt Frank. Ik geloof dat ik bid. De 2 mannen kijken elkaar aan en schieten tegelijkertijd in de lach. Dat is ernstig, zegt Erik. Wil je er van af of wil je ermee verder?
Ze praten een tijdje.
Erik begrijpt dat Frank niet meteen zijn ziel wil blootleggen voor een buurman. Maar hij biedt aan om voor Frank te bidden om rust en wijsheid en doet dat ook. Als Frank weer voor zijn eigen voordeur staat, kijkt hij even peinzend om zich heen. Is hij nu in een kerk geweest? Is hier een kerk in de buurt? Artikel 10, interview. Ik denk niet dat het één frame zal worden. Door Leendert de Jong. Hij werkt in de media en is hoofdredacteur van Onderweg. Stefan Paas duidt de modellen van kerk zijn nu en in de toekomst. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Zijn recente boek Vreemdelingen en Priesters, Christelijke Missie in een Postchristelijke Omgeving, biedt een inspirerende visie op kerk zijn in een postchristelijke tijd. In de voorgaande artikelen zijn vier modellen van kerk zijn toegelicht. De werkelijkheid van kerk zijn is echter moeilijk in een model te vatten. In bijvoorbeeld de woordkerk ontbreken muziek en expressie vanzelfsprekend niet. Maar toch zijn dit zo ongeveer de modellen van kerk zijn nu en straks. Welk model heeft richting 2025 de beste papieren? En helpt het bespreken van modellen bij het nadenken over de kerk? Ik praat hierover met Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de VU Amsterdam en de TU Kampen. De vier gepresenteerde modellen zijn er als kerkvorm nu al. En alle vier hebben ook iets in zich van, ja, zo willen we kerk zijn in de toekomst. Mis jij een model? Het eerste dat ik wil zeggen is dat de presentatie in modellen, op zich begrijpelijk voor het doel van deze special, wel een uitvergroting van één element betekent. Want natuurlijk is over elk model veel meer te zeggen dan alleen aanbidding of woord. Dan het tweede model dat ik mis, is dat van de huiskerk. Die zijn er, ook in Nederland, toch al in behoorlijke aantallen, binnen of vlak naast gereformeerde kerkverbanden. De laatste jaren is er meer aandacht voor gekomen. De huiskerk kenmerkt zich door het woord gemeenschap. Mensen die elkaar door en door leren kennen en die op een informele manier met elkaar omgaan, zonder dat sprake is van hiërarchie. Verder kun je ook nog de kloosterkerk noemen, die voortkomt uit de belangstelling voor de nieuwe monastiek. Welk model van deze vier, of nog een paar meer, wordt het als het gaat om de kerk van de toekomst? Hierin wil ik, beter gezegd, kan ik geen keus maken. Alle modellen bevatten onmisbare onderdelen van kerk zijn. In alle modellen zie ik ook allerlei dingen waar mensen, geestelijk bedoeld, wel bij varen. Bovendien is bij alle vier modellen ook sprake van groei of soms onverwachte ontwikkelingen. Ik noem als voorbeeld de gemeente van de ook in Nederland bekende Amerikaanse predikant Tim Keller. Qua model is zijn New Yorkse gemeente een woordkerk. Tegelijk heeft de gemeente, ook al is het geen aanbiddingskerk, impact op jongere generaties die zich aangesproken voelen. En als we dan toch even naar de toekomst kijken? Ik denk dat alle vier het in zich hebben om zich te blijven ontwikkelen. Dat is trouwens ook nodig. Neem de aanbiddingskerk. Die doet al meer en zal ook veel meer gaan doen dan alleen aandacht geven aan lofprijzing en aanbidding. Ook daar is er aandacht voor het woord. Ik denk dus dat alle modellen toekomst hebben. Eén frame zal het niet worden. Er zal variatie zijn en blijven. Dat is ook goed. De kerk is ook, bijbels gezien, een gevarieerd iets. En soms werkt het zelfs zo dat mensen in hun leven een soort kerkelijke carrière volgen. Iemand begint in een woordkerk, gaat later naar een aanbiddingskerk en vervolgt zijn of haar weg bewust in een sacramentele kerk. Stel dat ik nu zeg, nee, ik denk dat het aanbiddingsmodel de beste papieren heeft, gelet op de tijdgeest. Het richt zich op emotie, werkt met kleine groepen en er zijn allerlei vormen van betrokkenheid mogelijk. Van volledig lid tot een naam in een meelijst. Daar geloof ik niets van. Misschien geldt dit als je focust op een regio, bijvoorbeeld op de Bible Belt. Daar gebeurt het regelmatig dat mensen de overstap maken van woordkerk naar aanbiddingskerk. Maar je ziet ook heel andere ontwikkelingen. Neem de migrantenchristenen die naar Nederland zijn gekomen. De meesten van hen zijn katholiek of anglicaan en gaan naar een woordkerk of naar een sacramentele kerk. Tegelijk zeg ik wel in reactie op je vraag: inderdaad is het rekening houden met de kant van de emotie een sterk punt van de aanbiddingskerk. Die emotiekant is vandaag en ook voor de toekomst heel belangrijk. Ik denk dus dat ook de andere modellen bij hun doorontwikkeling zullen moeten letten op die ervaringskant. En dat gebeurt ook al. De sacramentele, de vormenkerk, geeft veel aandacht aan esthetiek, aan schoonheid in het kerkgebouw en ook in de liturgie. Ook dat is emotie. En een goede preek in de woordkerk kan mensen tot op het bot raken. Andersom kunnen de vele prikkels in een aanbiddingskerk mensen ook uitputten en vervelen, zodat de ervaring afvlakt. Dezelfde vraag, maar nu voor de discipelschapskerk. Juist die heeft toekomst omdat dit model de kleine groep benadert en werkt met het navolgen van voorbeelden. Daar is onze tijd gevoelig voor. Kerk zijn gaat altijd over twee begrippen, van Christus getuigen en Christus navolgen. Dus in die zin heeft een discipelschapskerk iets heel wezenlijks te pakken. Maar je ziet ook dat modellen voor discipelschap nogal eens wisselen en zomaar iets in zich hebben van wat extra's bovenop gewoon geloven. Bovendien, als je kijkt naar de geschiedenis, is het nooit de bedoeling geweest om met netwerkachtige groepen een kerk te vormen. Oorspronkelijk zijn die groepen juist ontstaan naast de kerk, als groepen van toegewijde gelovigen die zich op een speciale taak buiten de kerk richten. En dus? Dus geldt voor alle vormen van kerk zijn dat zij, elk op hun eigen manier, ook zullen letten op de navolgingskant, het zich willen verbinden met God, omdat Hij zich met mensen heeft willen verbinden. Alle vier modellen hebben het nodig om zich daar blijvend op te bezinnen. Ze hebben het ook alle vier in zich. Daarom vind ik een aparte discipelschapskerk, eerlijk gezegd, toch een beetje gek klinken. Ik stel dezelfde vraag nog een keer voor de sacramentele kerk. Die heeft de toekomst, omdat zoveel verschillende mensen daarin iets van hun gading vinden. Woord, muziek, schoonheid, stilte. In zekere zin klopt dit. Wereldwijd is dit het model dat het meeste voorkomt en het meest over de wereld verspreid is. Op een bepaalde manier is het ook de grondtoon van de gereformeerde eredienst. En die toon zie je feitelijk ook terug in de andere vormen van kerk zijn. Ook bij Hillsong zit er een ijzeren liturgie in samenkomsten. Dus in die zin durf ik wel te zeggen dat ook kerken als Hillsong, Jong en Vrij en anderen er goed aan doen zich te blijven ontwikkelen en zich te blijven afvragen: wat kunnen wij leren van de grote kerken met hun lange historie, die zoveel verschillende snaren weten te raken bij zoveel verschillende mensen? Slotvraag: hoe ziet de kerk van de toekomst er volgens jou uit? Vooraf, ik denk dat alle vormen van kerk zijn er goed aan doen veel aandacht te blijven geven aan de godservaring, aan manieren om God te ontmoeten, om Hem te vinden en dicht bij Hem te zijn. Ik hoop dat alle vier modellen hierin investeren, omdat dit het meest wezenlijke element van kerk zijn is. Daar komen wat betreft de kerk van de toekomst andere elementen bij. Ik zie een kerk vormen met een levende, intelligente en praktische prediking in hedendaagse taal, op alle mogelijke manieren passend bij die ene gemeente. Is er tijdens de samenkomst ruimte voor lofprijzing? In de vormgeving van de samenkomst zie je ook iets van het verleden terug. Je merkt dat je als kerk in een traditie staat die waarde heeft. De kerk van de toekomst die ik voor mij zie, leidt ook ergens toe, tot gemeenschap, tot het zijn voor elkaar en voor anderen. Ik denk niet dat het bij de kerk van de toekomst in Nederland om een heel grote kerk zal gaan. Ik denk meer aan kleinere gemeenschappen, waarin de ontmoeting centraal staat. Ontmoeting met mensen. Belangrijk, juist omdat er zoveel polarisatie is en zal blijven. Maar vooral de authentieke ontmoeting met God. Artikel 11, reportage. Aanbidding in Amersfoort, door Sjoerd Willinga. Hij is freelance journalist. De stad die dit jaar de Passion te gast had, kent een rijk kerkelijk leven. Maar hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Is er dan nog aanbidding in Amersfoort? Journalist Sjoerd Willinga ging op onderzoek uit. Blatende schapen in een grazige groene wei vol bomen met verleidelijk glimmende appels. Nee, dit is niet het paradijs. Dit is een appelboomgaard op landgoed Koelhorst, vlak bij Amersfoort. Eind augustus vond hier een hagenpreek plaats. De hagenpreek, een initiatief van natuurbeschermingsorganisatie Arosja, wil christenen bewust maken van de noodzaak om goed voor de aarde te zorgen. De Bijbel begint immers met een verhaal over een tuin, vertelt de directeur Embert Messelink. Voor deze groene christenen is wel duidelijk hoe de kerk er in 2025 uitziet. Duurzaam. Terug naar de stad. Daar vond in het voorjaar nog het televisiespektakel The Passion plaats. De gezamenlijke kerken sloegen de handen ineen om de bezoekers na afloop meer te vertellen over het passieverhaal. Een snelle telling levert 40 kerkverbanden op in de stad, met hun diverse wijkgemeenten. Van de Rafaëlgemeente tot de Orthodox-Katholieke Kerk en van verschillende PKN-gemeenten tot de Vergadering van Gelovigen. Er zijn 2 Nederlands gereformeerde gemeenten en 9 gereformeerd vrijgemaakte. 1 van de GKV's in de stad stond onlangs nog in de landelijke belangstelling vanwege een verdrietige misbruikzaak. In Amersfoort lijkt op het eerste gezicht geen spoor zichtbaar van de ontkerkelijking. De grote landelijke onderzoeken die ieder jaar minder kerkleden tellen, lijken hier niet op te gaan. Zo'n 10% van Amersfoort is kerkelijk. Minder dan typisch kerkelijke dorpen, maar meer dan de sterker geseculariseerde Randstad. Voor dit verhaal bezoek ik 3 kerken uit het enorme Amersfoortse aanbod. Vanuit de gedachte, is daar misschien een stukje van de kerk van de toekomst zichtbaar? Ik bezoek een bijzondere samenwerking in een nieuwbouwwijk, een kinderactiviteit van een gewone gemeente in een oudere stadswijk en een migrantengemeente. Woensdag 31 augustus, 18:30, aan tafel in Vathorst. In het noorden van Amersfoort werd zo'n 15 jaar geleden de Phoenixwijk Vathorst uit de weilanden van het dorp Hooglanderveen gestampt. Op de plek waar vroeger boer Kleinveld zijn stallen had, is nu een winkelcentrum waar jonge ouders met pakken luiers kruidvat verlaten. In het vlakbijgelegen veenhuisje, een residu van de agrarische omgeving, organiseerden de gezamenlijke kerken koffieochtenden voor de wijk. Op die plek staat nu Hart van Vathorst. Hier bundelen de gereformeerd vrijgemaakte ontmoetingskerk, 2 zorginstellingen en een kinderdagverblijf de krachten. In het pand wonen mensen met een verstandelijke beperking, dementie en niet aangeboren hersenletsel. De kerkzaal van de ontmoetingskerk maakt onderdeel uit van het gebouw. De centrale hal van Hart van Vathorst druppelt langzaam vol. De tafels die overdag gebruikt worden voor lunch en koffie met gebak zijn er vanavond voor aan tafel in Vathorst, een initiatief van leden van de ontmoetingskerk. Gerco van der Erve, 40, en Johan Stiels, 37, laten zich de wraps met gegrilde paprika, de kipfilet en de kikkererwtensalade goed smaken. Wat is dit lekker! Watertand Gerco als hij zijn bord ziet. Gerco en Johan wonen sinds maart in Hart van Vathorst, bij Sprank, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze zijn in staat om in een eigen appartement te wonen en hebben veel vrijheid. Gerco is lid van de ontmoetingskerk en helpt in de keuken als kok. Johan volgt catechisatie. Ze wil gedoopt worden. In Hart van Vathorst helpt ze in de bediening. Gerco wist Johan te verleiden met een zelfgebakken omelet met kaasvulling. Zoals hij mij toen vastpakte, dacht ik, dat komt wel goed. Gerco hoort het verhaal stralend aan. Ze laten me hun ringvingers zien. Een vriendschapsring, klinkt het in koor. Elke laatste woensdag van de maand schuiven hier zo'n 25 gasten aan. Zowel bewoners en gemeenteleden als wijkgenoten. De bezoekers, meestal alleengaanden, zijn heel divers, zegt een van de initiatiefnemers, Irene Bergsma, 46. Zowel sociaal sterke als sociaal zwakke mensen met en zonder baan. Een enkeling gaat naar de voedselbank. Toen Irene 10 jaar geleden in Vathorst kwam wonen, hoorde ze als jeugdverpleegkundige over de eenzaamheid in de kersverse nieuwbouwwijk. Omdat iedereen hier nieuw is, hebben veel mensen geen contacten. Men leeft achter de voordeur. Waar tref je elkaar dan? Zelf werd ik automatisch onderdeel van de kerkelijke gemeente. Maar als je geen lid bent van een kerk, heb je dat niet. Daarom starten we aan tafel in Vathorst. De wijkmaaltijden leiden soms tot bijzondere ontmoetingen. Mede-organisator Marianne Mars, 36, herinnert zich dat ze aan een stel vroeg hoe ze elkaar hadden leren kennen. Via de AIDS-website was het antwoord. Slik, dacht Marianne. Maar ze hoorde hun verhaal aan. Hoe de man, nadat hij over zijn ziekte had verteld op het werk, stukje bij beetje gedegradeerd werd en uiteindelijk een werkplek in het magazijn kreeg. Alleen. Niemand wilde meer met hem samenwerken. Het koffiekopje waar hij uit gedronken had, werd in de prullenbak gegooid. Marianne, en toen ze weggingen, zeiden ze, we hebben in jaren niet meegemaakt dat er iemand naar ons verhaal heeft geluisterd. Is dit misschien de kerk van de toekomst? Een wijkmaaltijd vol luisterende oren en mensen met en zonder beperking die samen met een kerk in één gebouw samenleven? Dit huis draagt verbinding uit, zegt Marianne. Aan tafel in Vathorst is daar een verlengde van. Mensen uit het huis ontmoeten mensen uit de wijk. En ik weet zeker dat zorginstellingen en kerken vaker gaan samenwerken. We merken vanuit het hele land belangstelling voor wat we hier doen. Irene hoopt dat de kerk in de toekomst nog meer dan nu met een sociaal gezicht, met de ogen van Jezus, naar buiten treedt. Maar, benadrukt ze, hoe mooi samen eten ook is, ze hoopt niet dat de kerk over 10 jaar uitsluitend een plek is om gezellig te eten. Het is een voorrecht dat de kerk kennis heeft van de Bijbel. Dat moeten we niet weggooien. Als kerk heb je wat te bieden. Marianne denkt bij de toekomst ook aan de jeugd. Ze is al 12 jaar jeugdcoach bij jongerenclub Praten in Levenslustige Samenstelling, PILS. Ik loop een paar jaar mee met hun leven en hoop dat ik zo investeer in de toekomst van de kerk. Ze is optimistisch. Ik zie hoe 40ers en 50ers veranderen. Vroeger praten ze veel over de regeltjes. Nu vertellen ze hoe Jezus hun leven veranderd heeft. Ik hoop dat jongeren zich hierdoor aangesproken voelen. Hoe de kerk er over 10 jaar uitziet? Gerco zuchtte diep. Dat is de lastigste vraag die me ooit gesteld is. Misschien is dit gebouw wel in elkaar gestort. Ik vermoed dat er oorlog is en terroristische aanslagen zijn. Maar je kunt niets zeggen over hoe de toekomst loopt. Alleen God weet het. Daarna nemen hij en Johan een kop koffie, met slagroom. Woensdag 7 september, 21 uur, migrantengemeente Oase. En dit is het doopbad, zegt evangelist Samer Younan, 38. Samer geeft me een rondleiding door het pand aan de Lindertseweg. De Arabisch-Nederlandstalige Oase-gemeente deelt het met de Engelstalige Grace Church. Beide gemeenten zijn onderdeel van het aan de CGK en GKV verbonden International Christian Fellowship. Boven in het gebouw bevindt zich de kerkzaal. Beneden zijn er een ontmoetingsruimte met vergadertafel, een keuken, relaxte banken en een spreekkamer. Aan de vergadertafel hielden zo'n 30 mensen zojuist hun wekelijkse bijbelstudie over 1 Petrus 2. Vandaag viert een van de jongeren, Raunak, haar verjaardag. Dus zijn er taart, cake en andere lekkernijen. Kijk, Samer wijst naar de bodem van het doopbad. In de vloer is met zwembadtegels een kruis gelegd. De afgelopen 2 jaar zijn er zo'n 20 mensen gedoopt, allemaal ex-moslims. Zo'n 60% van de gemeente is ex-moslim. Onder hen de Irakese Rana Alobadi, 38, die nu 10 jaar in Nederland woont en pastoraat en evangelisatiewerk doet. Ze hoorde voor het eerst over Jezus Christus via een christelijke vrouw. Ik was erg moe. In de kerk preekte de dominee over Jezus. En die zegt dat we al onze bekommernissen op hem mogen werpen. Er viel een last van mijn schouders. Op de achtergrond zet de bijbelstudiegroep Lang zal ze leven in. Rana lijkt het niet te horen. Stralend vertelt ze dat ze na die preek de Koran weggooide in een droom Jezus ontmoette. Maar mijn man moest er niets van hebben. Hij gooide de christelijke lectuur weg en sloot het christelijke televisiekanaal af. Ik heb 7 jaar voor hem gebeden en zei tegen hem, jij moet ook bidden tot Jezus. Dat deed haar man. Hij kreeg 2 keer een droom van een stralend verlichte man in witte kleren die zijn hand pakte. Samen werden ze in 2013 gedoopt. Tedros Woldriam uit Eritrea, Noor uit Marokko, Noor is niet haar echte naam, en ook Samer zelf, die als niet-kerkelijke katholiek opgroeide in Syrië, hebben allemaal in 1 of meerdere dromen Jezus ontmoet. Met een twinkeling in hun ogen vertellen ze over een man in witte kleren die zijn hand uitsteekt en zegt dat hij bij hen is. Tedros, ik kon zijn gezicht niet zien, want dat straalde helemaal. En Noor, hij stak zijn hand uit en zei, wees niet bang, ik ben jouw God. Ik was daarvoor al onder de indruk geraakt van de liefde van christenen en dacht, waar komt dat vandaan en waarom heb ik dat niet? Met de komst van migranten naar Nederland zijn de migrantenkerken als paddenstoelen uit de grond geschoten. Vorig jaar coördineerden vrijwilligers uit verschillende kerken op verzoek van de gemeente Amersfoort de gehele organisatie van vluchtelingenopvang. Elsevier noemde het de lieve kant van Nederland. De Amerikaanse godsdienstwetenschapper Philip Jenkins constateert dat het Europese christendom ernstig ziek, om niet te zeggen, terminaal is, zoals hij het eerder verwoordde in het blad CV Koers. Als je op de Bijbelbelt woont, kun je doen alsof het nog wel meevalt, maar dan ben je blind voor het grotere plaatje. De dynamische en internationaal georiënteerde migrantengemeenten ziet hij als hoopvolle tekenen die de kerk nieuw leven kunnen inblazen. Het zijn vitale gemeenschappen die nauw betrokken zijn op het dagelijks leven van de migranten. Het evangelie betekent een volledige transformatie van je leven. Tedros herkent dat. Na mijn bekering in 1995 ben ik een totaal ander mens geworden. Ik geloof dat de kerk de komende jaren zal groeien en dat God oase zal gebruiken om mensen uit AZC's tot geloof te laten komen. Wij spreken hun taal en we zijn niet bang voor de islam, niet meer. Ik geloof ook dat kerkmensen wakker worden en zullen bidden nu de nood van IS en van terreur zo hoog is. God gebruikt de vluchtelingenstroom om het evangelie bekend te maken. Hoe ziet de kerk er over 10 jaar uit, vraag ik Rana. Ze maakt brede armgebaren. Dan zijn we gegroeid. De vluchtelingenstroom is een plan van Jezus. Hij gebruikt ons om zijn boodschap bij de vluchtelingen te brengen. In onze landen kun je daarom vermoord worden. Over 10 jaar zijn veel moslims tot geloof gekomen. Jezus hoort ons als we tot hem bidden. Enthousiast, zo is Jezus. Zo is onze Heer. Vluchtelingenstroom als plan van God? Samer kijkt bedenkelijk. Nou, God wil geen oorlog en vernedering. Maar wat wij kapot maken, belemmert God niet om zijn plan door te zetten. Hij geeft leven uit de dood. Zie het leven van Jezus zelf. Door de oorlog is er veel zegen gekomen. We zien mensen tot geloof komen. Maar niet alleen de migranten zijn vreemdelingen, zegt Samer. Dat zijn we allemaal. Ons vaderland is in de hemel. De vraag is, hoe kunnen we samen als verschillende volken God dienen in een Nederlandse context? Als de kerk in Nederland leegloopt, zegt Samer, hebben we meer evangelisten dan predikanten nodig. Hij haalde zelf zijn bachelor in Kampen. Maar die opleiding is volgens hem voor de meesten veel te moeilijk. Migrantenvoorgangers weten migranten te bereiken in hun eigen taal en cultuur. Er moet dus een speciale theologische opleiding voor migrantenevangelisten komen. Corderius College, zaterdag 10 september van 14 tot 16 uur. Een hete nazomerzon schijnt stralend op het schoolplein van het Corderius College. Op zondag houden zowel de NGK Amersfoort Zuid als de Kerk van de Nazareners in dit gebouw hun diensten. Eens in de 14 dagen organiseren de Nederlands Gereformeerden bovendien voor de jeugd uit de wijk kinderclub, de Schatzoekers, nu al 7 jaar. Wie wil weten hoe de kerk van de toekomst eruit ziet, moet op bezoek bij de jongste generatie. Vandaag is de start van het nieuwe seizoen. En dat betekent traditiegetrouw een feestje met een springkussen, vlaggetjes en slingers in alle kleuren, ballonnen, picknickbanken, limonade en pannenkoeken met stroop. De wijk oogt op sommige plekken wat verpauperd. Een rij portiekwoningen uit de jaren 50 tegenover de school is tegen de vlakte gehaald. Het braakliggende terrein wacht om bebouwd te worden. Eensgezinswoningen moeten de wijk vrijmaken van sociale achterstanden. Maar in het gras op het schoolplein oogt het gezellig. Met kinderen van verschillende nationaliteiten. Vrijwilligers in gele t-shirts zijn druk in de weer. Cabaretier Ruurt Walinga start onder zijn artiestennaam Douwe een interactief programma over boosheid. Jezus was heel boos toen de kinderen niet bij hem mochten komen. Want kinderen zijn het allerbelangrijkste op aarde. En dan is het tijd voor pannenkoeken met stroop. Ellen van der Linge, 46, vertelt dat Schatzoekers zich richt op kinderen uit de buurt. Veel van hen hebben een islamitische achtergrond. Hun ouders vinden het geen probleem dat kinderen Schatzoekers bezoeken. Een islamitische oma sleurde zelf eens haar tegenstribbelde kleinkind naar onze activiteit toe. Er kwamen hier ook regelmatig een meisje dat nu naar Koranles moet op zaterdag. En als ze een keer niet naar de moskee hoeft, komt ze weer naar ons. Opmerkelijk vindt Ellen dat. We zijn een echt christelijke club. Ik zou mijn eigen kinderen nooit naar een Koranclub sturen. In de afgelopen 7 jaar overwoog de organisatie meer dan eens om vanwege te weinig animo te stoppen, vertelt Karen Hunink, 60. Terwijl ze koffie inschenkt. Maar dan waren er ineens weer 16 kinderen en dan gingen we weer door. Een knipoog van boven, zegt Karin, die enthousiast vertelt hoe ze met bijbelverhalen probeert aan te sluiten bij de achtergrond van de kinderen. Bijvoorbeeld als ze vertelt over de Filippus en de Ethiopiër. Tegen een Eritrees meisje zeg ik dan, hij had hetzelfde kopje als jij. En Saulus, die op weg is naar Damascus. Karin trekt een eng gezicht. Was eigenlijk een soort IS-strijder op weg naar Damascus. Zo haak je aan bij de actualiteit, zegt Karin. Waar het uiteindelijk om gaat is dat ze alleen maar over God hoeven te vertellen. Wij zijn geroepen om getuigen te zijn en gaan door met Schatzoekers totdat Jezus terugkomt. En anders zal Hij onze ogen openen of we moeten doorgaan of niet. De jeugd is de toekomst, zeg ik tegen Ellen en Karen. Zien we hier dus de toekomst van de kerk limonade drinken? Wie weet, zegt Ellen. Ze hoopt vooral dat er dan nog meer kerkmuren zijn afgebroken. Dat we als kerken samen zulke projecten draaien. Nu is dat nog lastig. En ik hoop dat de kinderen hier dan Jezus hebben leren kennen. Karen droomt hardop over de kerk van 2025. Er komt verdrukking. maar de Heer gaat door met de minderheid. De kerk zal heel erg multiculti zijn, net als tijdens het Pinksterfeest. Hij zal alle naties bij hem roepen. En zo preludeert hier, op het stenige schoolplein, in de wat troosteloze stadswijk, toekomstmuziek uit die nieuwe stad, waarin de volken vreedzaam zullen samenkomen. Artikel 12. Dromen over de kerk. Droom en vrees door Jan Lok, 56. Hij is betrokken bij 5 kerken van oudst GKV. Verder is hij docent bedrijfskunde aan de Christelijke Hogeschool Ede. VND was een begrip. Iedereen kwam in de vertrouwde centraal geplaatste warenhuizen. Toch is het bedrijf nu failliet, want er kwamen steeds minder bezoekers. Vooral jongeren herkenden zich niet in de formule en voelden zich ongezien. Te laat groeide bij de leiding het besef dat er veel grondig mis was. Terugkijkend zeggen we dat ze onvoldoende inspeelden op trends, bijvoorbeeld op de ontwikkelingen dat klanten als partner benaderd willen worden. Ze medewerkers soms belangrijker vonden dan klanten. Ze geen duidelijke eigen geur en kleur meer hadden. En ze te weinig visie etaleerden. En dus is het einde oefening. De eigenaar zag onvoldoende return on investment en dus ging de kogel door de kerk. Gelukkig is de vrees van de een de droom van anderen. En ja, droom en vreesman staat hier model voor veel gevestigde kerken. Ook dat waren huizen van vertrouwen, begrip en cohesie. Maar voor deze kerken is er echt hoop. Die verken ik met V&D als spiegel. Ik droom van 3 soorten doorstarts. De strategische groep, het sterke merk en de start-up. Voor het behouden van de traditionele klanten, die trouwens geen klanten maar medewerkers zijn, bieden we een oude vertrouwde sfeer aan, omdat we deze groep ook serieus nemen. We zouden een ouderen nevendienst kunnen inrichten. Voor het aantrekken van nieuwe bezoekers gaan we strategische groepen onderscheiden. Er is zo veel winst te halen als we jongeren of stedelijk armen of singles of moslims of ... tot het brandpunt van ons vuur maken. Veel mensen identificeren zich graag met sterke merken. Hillsong slaagt erin om een kerk te zijn waar de betrokkenen trots op zijn. Bij New Wine dragen mensen met plezier shirts van de organisatie. Ik zie vergelijkbare dingen bij Vrij Zijn, Youth for Christ, Jeugd met een opdracht en Tier. Is het toeval dat alle hier genoemde organisaties vernieuwingsbewegingen met goede doelen en waardevolle innovaties zijn? Bij sterke kerken willen ook in 2016 mensen betrokken zijn. De grootste droom heb ik voor start-ups. Wendbare ondernemers die de samenleving induiken en als alternatieve organisatievorm weer opduiken. Huis, buurt en werkgemeenten. Geleid door apostelen, profeten en evangelisten, die het voorbereidende werk doen voor de herders en de leraars. Kleine gemeenschappen waarin kerk niet beperkt is tot speciale tijden, speciale plaatsen en speciale mensen. Kerk zijn wordt dan meer een gezamenlijke levensstijl, waar we anderen bij willen betrekken. Het zijn hoe dan ook kortdurende projecten. Bij mislukking gaan we het anders proberen. Bij zegen dragen we het over aan een gevestigde kerk, om zelf een nieuwe start-up te beginnen. De eigenaar met een hoofdletter wil immers return on investment. Zelf spreekt hij van 30, 60 en 100 fout. Artikel 13. Is er straks nog een kerkverband? De kerk als fractaal. Door Wim van der Schee. Hij was predikant in de GKV en sinds kort beroepbaar predikant in de PKN. Hij is medewerker van Onderweg. Een fractaal is een meetkundige figuur die opgebouwd is uit delen die min of meer gelijkvormig zijn met de figuur zelf. De kerk heeft van nature een fractaalstructuur. Hetzelfde patroon keert op elk volgend niveau terug, in principe zonder einde. In de kerk is dat het patroon van de communie, de avondmaalsgemeenschap. Het is de structuur van de liefde, van de verzoening, van op elkaar letten en voor elkaar zorgen, die ontspringt aan de liefde van Christus. In een themanummer over de toekomst van de kerk moet het ook gaan over de toekomst van het kerkverband. Nu zou je daar snel klaar mee kunnen zijn. Over de volle breedte van protestants Nederland zie je namelijk dezelfde tendens richting een marginaal kerkverband. Groepen relatief losstaande gemeenten voorzien van een zo klein mogelijke dienstenorganisatie voor opleiding en financiering van werkers in de gemeenten, probleemoplossing en toerusting. Maar is daar alles mee gezegd? Het marginale kerkverband is nu al een gewone situatie in de evangelische wereld en in de NGK. Andere kerken bewegen naar hetzelfde punt. Zelfs de PKN in het verlengde van het project Kerk 2025. Vroeger was het anders. Ruim een eeuw lang nam het kerkverband een flinke plaats in. Maar dat is voorbij. En ik heb geen aanwijzingen dat er iets van terugkeert. Wat er terugkeert is de gewone stand van zaken en reformatorische kerken. De kerk is de plaatselijke gemeente. De rest is op zijn best van secundair belang. Waarom de gewone stand van zaken? Omdat in de reformatorische kerken van ouds de focus ligt op de verhouding van de gelovigen met God. Je gaat naar de kerk om het woord te horen, zo nu en dan de sacramenten te gebruiken, te bidden en via de collecte de armen te helpen. Zie zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus. Alles draait om het oproepen en in stand houden van het zeker weten en vast vertrouwen van de gelovigen. Zondag 7 Catechismus. De reformatie is ontsprongen aan de problematiek van de individuele biecht en blijft tot vandaag altijd ergens binnen die persoonlijke horizon gevangen. Niet dat er niets verandert. Tegenwoordig gaan veel mensen naar de kerk om positief iets van hun geloof te beleven. Het woord moet je het gevoel geven geaccepteerd en gestimuleerd te worden. Liederen en gebeden dienen om je te uiten. Vaak draait het om het oproepen en in stand houden van geloven als een soort permanente verliefdheid op de Heer. Maar de focus ligt dus nog steeds op de verhouding van de gelovigen met God. Meer dan een plaatselijke gemeente als warme en stimulerende gemeenschap is daar niet of nauwelijks voor nodig. Horizon. Bij wat er nog aan aandacht voor de eenheid van de kerk was, lag vroeger het accent op een vorm van oecumene van het hoofd. Het eens zijn over de belijdenissen. Vandaag gaat het vooral om een vorm van oecumene van het hart. Delen in geloofservaring en geloofsbeleving. Dat doorbreekt oude kerkgrenzen. Maar reikt in de eenheid van de kerk nog steeds niet bijster ver. Geestverwanten vinden elkaar, meer niet. Ook hier is de continuïteit groter dan het verschil. Erg ver heeft de blik op de eenheid van de kerk in de reformatorische kerken namelijk nooit gereikt. De reformatie vond plaats binnen de regionaal versnipperde kerkelijke wereld van de late middeleeuwen. Er was overal een vorm van verbinding met Rome, maar de kerken waren veel meer Frans, Engels of op de rest van het continent nog kleiner regionaal. Overal waren eigen rechten en gewoontes. De praktische oplossing van 1555... dat elke regio de religie van de landsheer zou aannemen, was uiteindelijk een bevestiging van de toestand zoals die al was, alleen nu deels zonder verbinding met Rome. In reformatorische kerken was bovenplaatselijk kerk zijn vanzelfsprekend begrensd tot de eigen regio. Het werd of aan de regionale overheid overgelaten, Luthers, of naar analogie van de organisatie, van die overheid regionaal zelf opgebouwd, gereformeerd. Verder reikte de horizon kennelijk niet. In reformatorische kerken is de regel dat wat er aan de bovenplaatselijke organisatie is, in feite voortkomt uit vormen van verbondenheid die niets met kerk zijn te maken hebben. Ging het eerst om samen ergens wonen? Later ontstond de Nederlandse hervormde kerk op de beweging van het ontstaan van de Nederlandse natiestaat. Nog later volgde het kerkverband, de structuur van de 19e-eeuwse vereniging. Daarna waren de vrijwilligersorganisatie een tijd lang het model en nu schuiven we naar een netwerkmodel. Al deze vormen zijn in feite seculier of in ieder geval niet in zichzelf kerkelijk. Wel konden ze zorgen voor een stevige vorm van een kerkverband. Achteraf blijkt dit een uitzonderingssituatie die van buiten kwam. Ten diepste blijft kerk zijn, naar reformatorisch besef, plaatselijk. De rest is van secundair belang. Constructies. Binnen de kleine gereformeerde kerken heeft dit in de 19e eeuw een tegenstrijdige situatie opgeleverd. Aan de ene kant zie je rond de doleantie een aparte nadruk op de zelfstandige plaatselijke kerk ontstaan. Het geheel van de hervormde kerk werd destijds gedomineerd door grotendeels vrijzinnige besturen. Daartegenover vroegen mensen als Kuiper, Rutgers en Lohman aandacht voor de rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken. Het ging er vooral om dat de synode en regionale bestuursorganen niet de bevoegdheid hadden om zich met de plaatselijke kerk te bemoeien. De zelfstandige plaatselijke kerk was dus vooral een beschermingsconstructie voor een kleinere groep die zich overeind probeerde te houden in een groter geheel dat er anders over dacht. Het kenmerkende uitgangspunt van dit doleantiekerkrecht is dat plaatselijke kerken ten opzichte van elkaar en vooral ten opzichte van een bovenplaatselijke kerk autonoom zijn. Bovenplaatselijk bestaat er geen kerk, alleen een samenwerkingsverband van kerken waarin bepaalde bevoegdheden worden gedeeld, maar wel zo min mogelijk. Dit kerkverband kan heel actief en dominant zijn en is dat ook een tijd lang geweest. Maar het blijft secundair en wordt nooit zelf kerk. Je zou kunnen zeggen dat het bij de doleantiekerkrecht gaat om een vorm van principieel individualisme op gemeenteniveau. Daarom werkt het vooral in situaties waar het voor ontworpen is, als beschermingsconstructie voor een minderheid, bijvoorbeeld bij de vrijmaking. Aan de andere kant moet er wel constructief samengewerkt worden. En dan blijkt de zelfstandige plaatselijke kerk vooral een sta in de weg. Met uitgesproken individuen is het lastig samenwerken. In feite dwingt de praktijk de erkenning af dat gemeenten niet zelfstandig kunnen zijn. Maar dat mag niet worden toegegeven. Dus wordt er over de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk heen extra constructies aangebracht. De gereformeerde kerk koos vanaf de jaren 20... voor de constructie van een eigen bevoegdheid van meerdere vergaderingen. De GKV hanteert sinds de jaren 60 de constructie van de kerken die in meerdere vergaderingen geacht worden gezamenlijk te besluiten. Effectief komt dat op hetzelfde neer. Waar kerkelijke vergaderingen dat nodig vinden, wordt de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk buitenspel gezet, ook al blijft ze met de mond beleden. Zolang men het in de kerkengroep in overgrote meerderheid eens is, levert dit weinig problemen op. Ontstaan er verschillen van mening of praktijk, dan blijkt het om constructies te gaan. Gemeenten worden niet werkelijk door de kerkelijke vergaderingen vertegenwoordigd en voelen zich overroeld. De reflex is dan terugvallen op de nog steeds door iedereen met de mond beleden zelfstandigheid en een eigen route kiezen. Gebeurt dat veel, zoals in de NGK, die decennia geleden twee keer achter elkaar door synodes overlopen werd, dan blijkt de samenwerking in het kerkverband een serieus probleem te worden en keert de wal het schip. Gebeurt dat regelmatig, zoals in de GKV, dan zie je dat landelijke besluiten om den duur door de praktijk gecorrigeerd worden. Denk aan het project rond liturgie en eredienst, het besluit over gasten aan het avondmaal en allerlei gedetailleerde regelingen voor kerkelijke contacten. Inmiddels kiezen zelfs vrijgemaakte synodes met zoveel woorden voor een basishouding van faciliteren van de ontwikkelingen in de plaatselijke kerken. Gevoelige uitzonderingen, vrouwelijke ambtsdragers, homoseksualiteit en tucht, bevestigen die regel. Al met al blijkt steeds sterker waar het werkelijke zwaartepunt ligt, bij de zelfstandige plaatselijke kerk. Normaal opereren gemeenten individueel, hoogstens geholpen door een steeds kleinere dienstenorganisatie. Overzien we het geheel, dan blijkt dit precies het karakter te zijn van alle vormen van bovenplaatselijke organisatie in de reformatorische kerken. Dat van een dienstenorganisatie ten bate van de gemeenten. Dat een deel van die organisatie de vorm heeft van een kerkelijke vergadering en een ander deel niet, maakt uiteindelijk niet uit. In ieder geval gedragen gemeenteleden zich doorgaans zo. De fractaalstructuur. Zoals gezegd zie ik geen signalen dat in deze situatie op korte termijn verandering komt. Het belang ervan wordt niet ervaren en de vormen van verbondenheid die vroeger het kerkverband droegen zijn weggevallen. De combinatie van plaatselijke gemeenten en ecumenen van het hart in internationale bewegingen lijkt meer dan voldoende. Tegelijk blijft het op zijn zachtst gezegd een merkwaardige situatie. Theologisch gezien heeft de eenheid van de kerk namelijk wel degelijk een structuur. Die wordt zichtbaar in de avondmaalsviering. Elke plaatselijke gemeente die avondmaal viert, kan dat alleen maar doen als geïntegreerd onderdeel van de kerk van alle tijden en plaatsen. Het lichaam van Christus dat gegeten wordt, is onontkoombaar zijn ene lichaam, zoals de verschillende gelovigen bij de viering samen deel van dat ene lichaam vormen. Vormen verschillende gemeenten dat ook, en verschillende groepen van gemeenten opnieuw. De kerk heeft van nature een fractaalstructuur. Hetzelfde patroon keert op elk volgend niveau terug, in principe zonder einde. In de kerk is dat patroon van de communie of koinonia, avondmaalsgemeenschap. Het is de structuur van de liefde, van de verzoening, van op elkaar letten en voor elkaar zorgen, die ontspringt aan de liefde van Christus, die ons in het evangelie overkomt en die in het avondmaal gestalte krijgt. De gedragsnormen die in de gemeenschap gelden tussen avondmaal vierende gemeenteleden, zijn dezelfde normen voor gemeenten en groepen van gemeenten. Wie in het lichaam van Christus is gedoopt, kan zich met een groep gelijkgezinden als gemeenten niet individualistisch opstellen, zonder het evangelie in feite te verloochenen. Als er iets in de kerk niet kan bestaan, is het een zelfstandige gemeente. Een kerkverband is theologisch een functionerende gemeenschap van kerken, inclusief alle vormen van liefde, zorg en bemoeienis die daarbij horen. Een kerkverband is net zo kerk als een avondmaalvierende gemeente, alleen dan op een volgend niveau. Een kerkverband is net zo verantwoordelijk voor elkaar en opnieuw deel van een lichaam. Dat gaat veel verder dan welke vorm van kerkverband ook die momenteel in reformatorische kerken bestaat. Heilige koe. Des te merkwaardiger is het dat de gemeenten het zonder blikken of blozen met veel minder doen. Neem bijvoorbeeld het beroepen van predikanten. Dat wordt overal door de plaatselijke gemeente uitgevoerd. Zusterkerken beconcurreren elkaar. Het is systematisch onmogelijk om op het belang van de ander te letten. Filippenzen 2, vers 4. In ieder geval is er geen enkele gemeenschappelijke sturing dat de juiste man op de juiste plaats terechtkomt. Er kan niet gewerkt worden vanuit een visie op het geheel, omdat dat geheel geen gemeenschap vormt, maar een groep individuen die allemaal voor zichzelf opkomen. Wil hier iets aan gebeuren, dan moet de heilige koe van de zelfstandige plaatselijke kerk geslacht worden en de zaak op het niveau van het kerkverband geregeld worden. En daar eindigt het niet. Het lichaam van Christus eindigt ook niet bij een kerkverband. Dat het oog niet tegen de hand kan zeggen, ik heb jou niet nodig, 1 Korintiërs 12, vers 21, geldt net zo goed tussen kerkverbanden als tussen gemeenten en gemeenteleden. We kunnen niet zonder onze Roomse, Oosters-Orthodoxe, Anglikaanse en anders-Protestantse broeders en zusters. Juist omdat ze anders zijn, hebben we hen nodig. Ze hebben allemaal iets van de Heer gekregen dat wij niet hebben. Zolang dat niet serieus vorm krijgt in allerlei vormen van gemeenschap, kun je je theologisch afvragen of het bij gemeenten eigenlijk nog wel om de kerk gaat. Het is tijd dat we bedenken dat het in de kerk niet om jouw verhouding met God gaat. Je wordt ingevoegd in een gemeenschap die zich tot God verhoudt en die voor elkaar met huid en haar verantwoordelijk is, op alle niveaus. De kerk heeft een fractaalstructuur. Elke avondmaalsviering bepaalt je daarbij. Deze communie vraagt om herhaald te worden, zonder einde. Wellicht dat er dan toch bijzondere ontwikkelingen opduiken de komende jaren. Gemeenten die weer kerk worden, zoiets. Artikel 14, interview. kerkelijke eenheid, omdat we in Jezus Christus één zijn. Door Ad de Boer, NGK. Hij is hoofdredacteur van Onderweg. Onze verschillen rechtvaardigen niet dat we apart blijven. Hoe staat het in 2025 met onze landelijke kerkverbanden? In de antwoorden op die vraag vinden Barend Kamphuis, GKV, emeritus hoogleraar systematische theologie, en Jan Mudde, NGK, predikant in Haarlem, elkaar in vergaande mate. Wat is jullie droom voor de kerk in Nederland in 2025? Barend Kamphuis: ik hoop van harte dat de kleine gereformeerde kerken, CGK, NGK en GKV, dan werkelijk één kerk zijn geworden. En dat er sprake is van verregaande samenwerking met zoveel mogelijk andere kerken van Christus. En dat we niet langer doen alsof we zelf de koers kunnen uitzetten en langs elkaar heen kunnen leven. Jan Mudde: ik vraag me soms af of er in al ons bezig zijn met de kerk niet een stukje secularisering zit. In die zin dat de gespannen verwachting van Jezus' komst ontbreekt. Je gaat ervan uit dat de kerk er in 2025 in de huidige vorm nog is. Maar ik hoop echt dat de Heiland dan is teruggekeerd. En zo niet, dan hoop ik dat er een geest heerst waarin de ene kerk zich nooit op zichzelf ziet bestaan, maar altijd in verband met de andere kerken. Ook als we dan nog dezelfde naam en organisatievorm hebben als nu. Jan, jij bent de geestelijke vader van het NGK-voorstel om per 31 oktober 2016 in staat van hereniging te zijn met de GKV. Hoe onderga je het feit dat het daar niet van is gekomen? Mudde: het had gekund. We zijn al heel ver naar elkaar toe gegroeid. Het voorstel heeft denk ik ook harten geraakt. Maar het was misschien te hoog gegrepen. Er zijn in de GKV meer spanningen dan in de NGK. Zelfs afsplitsingen. Het is niet wijs om in zo'n context de eenheid die er in Christus is ook organisatorisch af te dwingen. Dat doe je niet met stoom en kokend water. Maar dat de eenwording er gaat komen, geloof ik vast. Ik zie er naar uit. Geestelijk zijn we één. Kamphuis: zeker, we zijn geestelijk vergaand één. Ik vind het ook mooi dat je erop wijst dat de Heer Jezus in 2025 teruggekomen kan zijn en dat je je afvraagt waar we met al onze plannenmakerij mee bezig zijn. Maar je kunt ook met Paulus zeggen: de tijd is kort. Wie geeft ons dan verlof om ons bezig te houden met verschillen op de vierkante centimeter? Geeft Christus' komst niet juist meer redenen om echt wat te veranderen in onze kerkstructuren? We hebben de afgelopen 50 jaar al heel wat tijd genomen. We hebben nu gewoon niet meer de tijd om alles uit te praten en iedereen mee te krijgen. Mudde: we moeten onszelf als een reine bruid aan Christus aanbieden op de dag dat Hij komt. Het perspectief van het bruiloftsmaal van het Lam zet ook druk op onze omgang met elkaar. Wat moeten wij dus de komende jaren gebeuren? Kamphuis: we moeten als GKV en NGK en ook als CGK erkennen dat onze verschillen niet rechtvaardigen dat we als afzonderlijke kerken naast elkaar blijven bestaan. Ik ben het met Jan eens dat een vereniging van kerken niet moet betekenen dat er tegelijk weer nieuwe kerken bijkomen. Toch zit je dan al gauw bij zoiets als een machtsstrijd. Welke posities worden bedreigd? Heeft iedereen wel genoeg inbreng? Denk aan de gereformeerde theologische universiteit. Daar word ik benauwd van. Mudde: dat spanningsveld zie ik in de NGK veel minder. Misschien heb ik er juist daarom begrip voor dat het eenwordingsproces met de GKV wat trager verloopt dan ik graag zou zien. Maar ik snap ook goed dat Barend als binnenstaander de boel opschudt. Buitenlandse zusterkerken van de GKV vinden dat verschillen rond de vrouw in het ambt en homoseksuele relaties dwingen tot apart blijven. Kamphuis: maar die verschillen spelen binnen de GKV net zozeer als tussen de kerken. Het heeft daarom iets hypocriets om te zeggen dat dat een reden is om apart te blijven. Over die verschillen moet je met elkaar doorspreken in het licht van Gods woord. Misschien word je het niet direct eens, maar ze rechtvaardigen niet het apart blijven bestaan. Ook tussen de GKV en de CGK zijn de verschillen echt niet groter dan tussen de diverse CGK-vleugels. Als je dan toch zegt, we horen voorlopig nog niet bij elkaar, is dat kerkpolitiek. Zijn kerkpolitiek en machtsstrijd geen grote woorden tegenover kerkleden die vinden dat het bij deze thema's gaat om de trouw aan Gods woord en die bezorgd zijn om de eenheid van de eigen kerk? Kamphuis, reële zorgen moet je serieus nemen, maar dat kun je ook doen door leiderschap te tonen, die zorgen te relativeren en duidelijk te maken dat de verschillen tussen de kerken echt niet groter zijn dan binnen de kerken. Dat leiderschap zie ik onvoldoende. Maar de belevingsverschillen tussen bijvoorbeeld CGK en de GKV en tussen de CGK en de NGK zijn op tal van plaatsen toch heel groot. Als je dat bij elkaar dwingt, maak je mensen toch doodongelukkig. Mudde, ik gebruik wel het beeld van een tuintje. De ene plant gedijt in de schaduw, de ander in de zon. De ene heeft kalkrijke grond nodig, de ander zuurdere grond. Dat geldt ook voor de spiritualiteit. Niet iedereen gedijt even goed in dezelfde kerk. Maar je kunt dat beeld ook misbruiken om het zijn van één gemeente van Christus bij je vandaan te houden. Want de proef op de som van de eenheid vindt juist daar plaats waar mensen van mening, spiritualiteit of karakter verschillen. Leven bij het kruis van Christus is ook de ander in zijn anders zijn aanvaarden. Kamphuis, helemaal mee eens. Het verlangen in de CGK naar schriftuurlijk bevindelijke prediking is een legitiem belang, waar wij als vrijgemaakten van kunnen leren. En daarvan zeg ik, dat mogen jullie ons eigenlijk niet onthouden. En waar de Nederlands gereformeerden voor staan? Geen hiërarchie, geen letterknechterij, ook dat zijn legitieme belangen. Als we dat buiten de deur willen houden en ons koesteren in onze eigen kleine kring, dan doen we onszelf erg tekort in dienst van de Heer. Mudde, ik denk ook aan de ontkerkelijking die niet aan ons voorbij gaat. Het aantal christenen dat Jezus in waarheid beleidt, wordt steeds kleiner. Dat dringt ons tot elkaar. Dat ervaar ik ook bij ons in Noord-Holland. CGK, GKV en NGK zijn samen betrokken bij Hart voor Heer Hugo Waard en in Haarlem zijn we met nog meer kerken betrokken bij Het Open Huis. We hebben elkaar in de kritieke situatie van de kerken van Christus in Nederland echt nodig. Kamphuis, we hebben lang gedacht dat we ons de luxe konden veroorloven om wat God ons in de ander gegeven heeft te verwaarlozen. Maar voor Gods aangezicht is dat echt niet langer verantwoord. Veel kerkleden beleven hun lidmaatschap uitsluitend plaatselijk. Het landelijk kerkverband en de eenheid van kerkverbanden is ver weg is dan. Moet je niet gaan voor plaatselijke eenheid en het landelijke maar houden zoals het is? Kamphuis, ik was 12 jaar als deputaat betrokken bij landelijke besprekingen over eenheid tussen kerken. Dat was een frustrerende bezigheid, want nu eens lag de ene synode dwars, dan weer de andere. Maar intussen gingen op plaatselijk niveau harten voor elkaar open, werden kansels opengesteld en werd samen avondmaal gevierd. Dat plaatselijke werk van Gods geest hield mij bij dat moeizame landelijke werk een beetje op de been. Maar de katholiciteit van de kerk houdt ook in dat de kerk plaatsoverstijgend is. Je kunt dus niet maar doen of je die ander niet ziet staan. En daarmee is gegeven dat je ook landelijk de eenheid zoekt en de broeders en zusters daar enthousiast voor maakt. Lukt dat een beetje? Kamphuis. In onze kerkelijke structuur is dat moeilijk. Er zou bij ons een soort Arjan Plaisier moeten zijn, die daarin voorop loopt en mensen inspireert. Zoals dat op wereldschaal gebeurt door paus Franciscus. Daar ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers op. Mudde. Gemeenteleden die zich vooral met het kleinschalige bezighouden, maar zeker ook kerkenraden en voorgangers, moet beseffen dat de kerk niet met ons is begonnen en ook niet met ons zal eindigen. Dat doet je de lokale verschillen in de juiste proporties zien en maakt je nederig en ontvankelijk voor wat anderen te zeggen hebben. Als die katholieke basishouding ontbreekt, maak je brokken en krijg je een soort leiderschap dat zegt: dit is mijn gemeente, in plaats van dat je je deel weet van de kerk van alle plaatsen en alle eeuwen, van Christus wereldwijde kerk. Lees Paulus' brief aan de Korintiërs. Daarin wakkert hij van begin tot eind dat katholieke besef aan. Dat was nodig, want men dacht in Korinthe erg hoog van zichzelf. Meteen in de aanhef richt hij zich tot de geroepen heiligen, samen met allen die overal de naam van Jezus aanroepen. En de brief eindigt met de collecte voor de kerk in Jeruzalem. Kamphuis. En hij vraagt de Korintiërs: is het woord van God soms bij u begonnen? Mudde. Ik beleef in Haarlem de samenwerking met allerlei evangelische gemeenten, de PKN, de CGK, de GKV enzovoort, als een zegen. Maar dan nog blijft het landelijke verband nodig, omdat je alleen op die manier verantwoordelijkheid kunt nemen voor de opleiding en begeleiding van predikanten. Je hebt echt een kerkverband nodig om erop toe te zien dat de lokale gemeenten trouw blijven aan Gods woord. Kamphuis. De verschillen rond dit punt, de verhouding tussen de plaatselijke gemeente en het kerkverband, speelde in de jaren 60 een enorme rol. Wat jij zegt laat zien dat die verschillen tussen ons eigenlijk zijn weggevallen. Ik trek de cirkel wijder, van CGK, GKV en NGK naar PKN. Hoe ziet de relatie met deze kerk er in 2025 uit? Kamphuis. We staan voor dezelfde naam van Jezus. We zitten in dezelfde situatie in Nederland en spreken daarom naar elkaar een commitment uit. We kunnen niet langer los van elkaar leven en willen samen optrekken. Ik zou graag binnen 2 of 3 jaar een verbond van kerken willen zien. Een federatie van protestantse kerken, inclusief de PKN, met de mogelijkheid om kansels voor elkaar te openen en elkaar te ontvangen aan de tafel van de Heer. Het kan een lichte of een zwaardere constructie zijn, maar met als kern dat je verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Mudde, ik ben er erg voor om alle onnodige drempels tussen kerkverbanden weg te nemen, zodat lokale gemeenten met dezelfde identiteit, een identiteit in Christus die overeenkomt met waar het in de confessie om gaat, elkaar kunnen vinden. Maar ik zit er niet op te wachten dat er een laag zonder toegevoegde waarde bij komt van mensen die met elkaar overleggen. Laat de focus liggen op het tot groei en bloei brengen van de lokale gemeenten. Of je daarvoor een federatie nodig hebt, vraag ik me af. Kamphuis, het woord federatie komt van feudus, verbond. Daar gaat het mij om. Niet om een extra organisatorische laag of een opgetuigde organisatie, maar om het sluiten van een verbond met elkaar. In de Bijbel zie je dat juist in crisissituaties voor Gods aangezicht een verbond gesloten wordt om hem te dienen. Dus niet alleen elkaar vriendelijk de ruimte geven, maar geestelijke verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, elkaar bij de les houden, elkaar meenemen naar de toekomst van de Heer. Heb je het dan over het confessionele en evangelicale deel van de PKN of over de kerk als geheel, inclusief de vrijzinnigheid? Kamphuis. Zo'n relatie moet je aangaan met de PKN als geheel. Een verbond met elkaar aangaan betekent in de Bijbel niet dat alles koek en ei is, maar dat er problemen zijn te overwinnen. Om te voorkomen dat het oeverloos is, moet er wel een gemeenschappelijk uitgangspunt zijn. Bijvoorbeeld de belijdenis van de naam van God als de drie enige die zich in Christus geopenbaard heeft. Maar van daaruit zou ik het ruim willen opzetten. Mudde, in jouw bijdrage over de katholiciteit van de kerk is Jezus Christus het concentratiepunt. Maar binnen een niet onbelangrijk deel van de PKN wordt over God in abstracte termen gesproken. Hij is het licht, de eeuwige. Niet weinigen stappen wel bewust weg van de persoon van Jezus Christus als de weg, de waarheid en het leven. Daarom ben ik terughoudend om met de PKN als geheel in zee te gaan. Want als je zegt, wij belijden Jezus Christus als gekruisigde en opgestane Heer, en alles wat er daarin als evangelie meekomt, dan geef je de ruimte, maar je begrenst ook. Kamphuis, ik deel je zorg over de ontwikkeling die je schetst. In de recensie van het boek van Klaas Hendriksen heb ik gezegd, als je begint met de plaats van Christus volstrekt te relativeren, kun je ook niet meer geloven in het bestaan van God. Daar had hij veel krachtiger op aangesproken moeten worden. Zo'n federatie betekent voor mij ook niet dat je de kansels zonder beperking voor elkaar openstelt. Maar je kunt ook niet zeggen, vanwege dat probleem doen we het alleen met het confessionele gereformeerde deel. Alsof wij niets te leren zouden hebben van de andere delen van de PKN. Wat kunnen wij dan leren van vrijzinnigen? Kamphuis, aandacht voor de cultuur, vrijheid in het geloof, geen geloofsdwang. Diverse goede ontwikkelingen in de gereformeerde theologie, zoals de aandacht voor de hermeneutiek en contextualiteit, zijn mede gestimuleerd door vrijzinnige theologen. Mudde, inderdaad kunnen we van vrijzinnigen leren, zoals van iedereen. Lees Spreuken en zie wat Israël geleerd heeft van Egypte. Maar daaruit vloeit naar mijn mening niet voort dat er een geestelijke basis is om met vrijzinnigen een federatie aan te gaan. De vrijzinnigheid beweegt zich af van de woorden van Jezus. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En waar dat gebeurt, is het einde van de kerk nabij. Wat rest is moderne religiositeit, maar die schept geen eenheid in Christus. Overigens zijn er veel meer gemeenten van Christus in de PKN dan in de GKV en de NGK samen. Dat op lokaal niveau de ruimte gemaakt wordt om daarmee nauw samen te werken, steun ik van harte. Binnen de NGK is die ruimte er al. Kamphuis, laat duidelijk zijn dat ik niet pleit voor vrijzinnigheid. Maar ik zeg ook, de PKN heeft een prachtig document geschreven over wat Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, in onze tijd betekent. Daar ben ik wel een beetje jaloers op. Dat kan dus in die kerk met vrijzinnigen. Misschien wel juist omdat er vrijzinnigen in die kerk zitten, die goede attenties hebben voor hoe het evangelie gebracht moet worden. Wat is jullie diepste drijfveer bij jullie inzet voor kerkelijke eenheid? Kamphuis, de naam van Jezus Christus. Daarin herkennen we elkaar, die verenigt ons. Als die naam, waar alles voor jou van afhangt, hoort bij iemand met wie je samen onder het evangelie zit, of met wie je samen het avondmaal viert, dan is het niet te accepteren dat je langs elkaar heen blijft lopen. Ik heb wel eens het gevoel dat alle voorzichtigheid rond kerkelijke eenwording ook iets te maken heeft met een miskenning van de kracht van die naam van Christus, die de eeuwen door bewaard is gebleven, ook in kerken die wij zo'n beetje hadden opgegeven. Mudde, Christus heeft de hoogst denkbare prijs betaald om Jood en Heiden één te maken. Dat is voor mij de kern. En in het verlengde daarvan, Johannes 17. Opdat de wereld gelooft. Door hoe wij als christenen met elkaar zijn omgegaan, hebben we de wereld juist van zijn naam vervreemd. Ik verlang ernaar dat de wereld aan Jezus' lichaam afleest hoe groot zijn liefde is. Artikel 15. Laten we elkaar niet opjagen. God heeft alle tijd. Een interview met Hans Schäfer door Leendert de Jong, GKV. Hij werkt in de media en is redacteur van Onderweg. Praktische theologie. Je zult het als vak geven. Hans Schäfer, 44, eerder predikant en nu hoofddocent aan de Theologische Universiteit in Kampen, doet het. En zijn vak gaat, zoveel is duidelijk, ook over de kerk, over hoe je kerk kunt, wilt en ten diepste moet zijn. In een special over de toekomst van de kerk en de kerk van de toekomst kan Schaefer niet gemist worden. Onderweg praat met hem. Ik begin met wat mogelijke reacties op het thema. De kerk is van God. Waarom zoveel drukte in zo'n dik magazine? Of, als dit opgepakt wordt, krijgen we weer allerlei modellen opgelegd. Hou daarmee op. Waarom vind jij het belangrijk dat het thema aandacht krijgt? Ik vind het een waardevol thema. Natuurlijk zijn ook andere thema's belangrijk. Maar de kerk is wel de bedding waarin mensen, christenen en niet-christenen, in aanraking komen met Christus. De kerk is belangrijk voor de grote missie van God. Wellicht heeft de kerk in de afgelopen decennia, met name binnen de GKV, overaccent gekregen. Daardoor snap ik die reacties wel. Tegelijk blijft nadenken over de kerk van groot belang. Er is trouwens nog een derde reactie mogelijk. Die is van twintigers en dertigers. Voor hen is de kerk, merk ik, veel minder belangrijk. Zij kijken al zo lang over kerkgrenzen heen. Daardoor is een lokale of landelijke kerk voor hen niet echt spannend. Net zo min als andere instituties dat in deze tijd zijn. Maar voor generaties daaronder ligt dit misschien anders. Ja, voor de groep van 8 tot 18 jaar is de kerk een van de belangrijke middelen om God te leren kennen. Dus alsjeblieft, laten we voor hen en samen met twintigers en dertigers ook over de kerk nadenken. Al zijn er misschien leukere of boeiendere thema's om mee aan de slag te gaan. Leeft het thema, merk jij dat, in je werk? Ja, ik moet er wel bij zeggen, dit heeft vaak een institutionele aanleiding. Bijvoorbeeld omdat een gemeente het lastig heeft of omdat er sprake is van krimp. Dat zijn niet de meest inspirerende aanleidingen. Maar inderdaad, het thema leeft ook breder. Hierin speelt mee dat er tegenwoordig binnen kerken zoveel verschillen zijn tussen generaties. Voor oudere generaties was en is de kerk een belangrijk centrum van het sociale leven. Maar veel dertigers en veertigers beleven dat anders en verzetten zich daar soms ook tegen. Nu komt er een nieuwe generatie aan die hier bij de universiteit binnenkomt en die blanco is. En die zegt, geef mij de bedding, de basis van bijbelspreken over kerk zijn maar, daar sta ik voor open. Dus laten we met hen meedenken over kerk zijn straks. En daar komen dan nog de vragen van de oudste generaties bij. De kerk? Ach, wat zich nu presenteert als kerk, is mijn kerk niet meer. Ja, en ik kan me daar iets bij voorstellen. Er verandert veel. Vroeger speelden veranderingen zich binnen 3 of 4 generaties af. Nu binnen 1 generatie. Maar laten zij en laten wij allemaal beseffen dat de kerk niet een optelsom is van dogmatische dingen. Nee, de kerk heeft alles te maken met jouw leven. Via vorming, door aanbidding, diaconaat, door het stilstaan bij elementen als delen, geven en ontvangen. Wat is voor jou essentieel in het nadenken over de toekomst van de kerk? Dat is dat wij als mensen de gang door dit leven maken en dat met God willen doen. Je bent onderweg naar zijn toekomst, maar onderweg gebeurt er zoveel. En dan weet je, het is Gods wereld en het gaat naar zijn toekomst toe. Maar even zo goed kan het leven zwaar zijn. Je voelt, hier heb ik sturing bij nodig. Die krijg je aangereikt door en vanuit de gemeenschap van de kerk, die al eeuwenlang bestaat. Voor alle generaties die er nu zijn, ook binnen de kerk, is dat wat je verbindt, dat je God bij alles nodig hebt. Dat je elkaar helpt en dingen met elkaar deelt. Een oud maar mooi woord hiervoor is pelgrim. Je bent als pelgrim onderweg naar een beter vaderland. Is dat pelgrim een beetje hetzelfde als wat Stefan Paas vreemdeling noemt? Ja, hoewel ik dat woord wat statisch vind. In pelgrim zit beweging. Je bent onderweg naar Gods toekomst. Dat is mooi, juist in deze tijd waarin alles om het hier en het nu draait. Als christen heb je een richting, een kompas. Het gaat naar God toe. Pelgrimage heeft altijd dat doelgerichte in zich. Nu wordt nadenken over het thema vaak gestimuleerd door krimp. Bijvoorbeeld omdat de kerk in het Westen kleiner wordt. Tegelijk hoor je, groei en krimp zijn van alle tijden. En elders groeit de kerk, dus relax. Zijn die twee zaken belangrijk? Ja, heel belangrijk. Wil je zinvol nadenken over de kerk, dan moet je breed denken. Dan moet je verder kijken dan alleen in je eigen huis of in Nederland. Bij kerk gaat het primair om de grote gemeenschap van God over heel de wereld, door heel de tijd heen. De kerk kan niet zonder die katholiciteit. De kerk is meer dan die ene gemeente die jij kent en die bijvoorbeeld terugloopt in ledental of waar van alles rommelt. Pelgrims, vreemdelingen. Ik denk dat beide begrippen nog weinig zeggen over de contouren van een toekomstgerichte kerk. Daarom vult Paas zijn vreemdelingschap in met drie begrippen. Kleine gemeenschappen, een sterke eigen identiteit in bijvoorbeeld de liturgie, gebed. Wat vind jij van die drie slag? Ik herken me hier heel sterk in. Tegelijk vul ik die aan met vooral deze opmerking. Elke lokale gemeenschap zal hierin zijn eigen weg moeten vinden. Niet elke grote lokale kerk kan zich bijvoorbeeld zomaar omvormen tot kleine gemeenschap. Denk dus over de contouren van kerk zijn als lokale gemeente heel goed na. En met Paas zeg ik, essentieel is het samenkomen op de dag van de Heer om je eigen identiteit te beleven. Zo deden christenen dit vroeger ook. Een slaaf ging voor zijn werk, vroeg in de morgen, naar de rivier om daar met een groepje mensen samen te zijn. En voor dit samenkomen als gemeente is de vormgeving, de liturgie, van groot belang. En dan bedoel ik liturgie als bedding, als basis waarin alles kan, waarin alle tonen te horen zijn, blijde, droevige en ook stille tonen. Want juist vandaag is verstilling nodig om te verinnen, zodat het binnenkomt. Proef ik hierin een pleidooi voor verstilling als belangrijk element in een kerkvorm, nu en straks? Voor het deel zie je dit al gebeuren. De grote show, vergeef me het woord, van steeds een volle ochtenddienst waarin van alles en nog wat gebeurt, is bijna niet vol te houden. Niet elke week. Misschien lukt het in een evangelische setting. Als je goed kijkt, zie je dat liturgie daar vooral de expressie van geloof is. Daardoor ontstaat een kerk. Dat zit in hun theologische opvattingen over geloof en kerk. In de gereformeerde liturgie is de kerk er al. In de kerk vormt zich het geloof. Maar waarom zou zoiets niet vol te houden zijn? Ik denk dat veel mensen er blij mee zijn. Het kan zijn dat zoiets lang in stand blijft. Neem de Bethelgemeente in Drachten, de VEZ in Zwolle of andere lokale kerken. Maar voor een minder grote gemeente kan zoiets op langere termijn te veel gevraagd zijn. Mensen, middelen, gaven, ze zijn lang niet altijd aanwezig. En dan kan zoiets druk opleveren. En gemeenteleden gedragen zich sneller als consumenten. Waarom organiseren jullie niets voor onze kinderen? Waarom zijn de diensten zo saai hier? Juist bij zulke vragen is de gemeente erbij gebaat om niet met actieplannen allerlei dingen te gaan organiseren, maar om samen in alle rust opnieuw met elkaar stil te staan bij de vraag: wat is de kern van onze gemeente? Om wie draait het? Hoe kunnen we vanuit deze bron onze gaven inzetten? En dan is qua vormen van alles mogelijk? Juist omdat onderweg zijn betekent dat je in beweging bent? Dat steeds dingen kunnen veranderen? Zeker weten. Dingen veranderen constant. Juist daarom is het zo moeilijk om voor alle leeftijden en smaken steeds een kerkdienst op smaak te brengen. We hebben geen diensten nodig die altijd alles bieden waaraan ik behoefte heb. Dat is niet vol te houden. We hebben diensten nodig waarin ik merk dat we samen zoeken naar de kern en bron van ons geloof. We hebben geen diensten nodig waar alles voor iedereen in Jip en Janneke taal wordt uitgelegd. We hebben diensten nodig waar de enorme diversiteit aan wensen, behoeften, verlangens gericht wordt op God, om het mysterie en de grootheid van die drie ene te ontvangen. En met verstilling bedoel ik dus niet alleen stilte. Dat kan erbij horen. Maar het gaat mij vooral om een houding van ontvankelijkheid, van zoeken, van niet precies weten wat de antwoorden zijn. Of nog beter, een houding waarin ik leer om de grootheid van God te ervaren, die al onze kleine menselijke verschillen te boven gaat. Dat kan met goede muziek en veel expressie. Maar kleine, krimpende kerken, en die zijn er nogal wat, kunnen evengoed levende gemeenten zijn, als ze maar op zoek zijn naar de bron van het leven. Nu viel eerder het woord liturgie. Is het niet hoog tijd om daar een ander woord voor te bedenken? Eens, alleen heb ik er geen ander woord voor. Misschien is het beste alternatief worship. Daarin gaat het om aanbidding en ook om het woord, de preek. En ten diepste gaat worship om vorming. Hoe word ik gevormd tot pelgrim, tot vreemdeling? In deze special worden vier modellen van de kerk van de toekomst besproken. Vier modellen die er ook nu al zijn of ontwikkeld worden. Aanbiddingskerk, discipelschapskerk, sacramentele kerk, woordkerk. Welke wordt het? Alle vier zijn ze belangrijk. Misschien wordt het straks wel een hybride vorm, waarin elementen van al die modellen een plek hebben. Maar hoe dan ook, essentieel is het samenkomen op een zondag, om je te laten vormen, om te genieten van rust in de kerk. Op zondag hoef je een keer niks. Recent zei Henk Hagoort, eerder baas van de publieke omroep, met de zondagse samenkomsten, waarin Nederland 1 miljoen mensen blij zijn, hebben de kerken goud in handen. Klopt, en laten we dat goed gebruiken. Een theoloog schreef, mensen zijn geen denkende wezens. Primair zijn mensen verlangende wezens. Toegepast op worship, hoe leren we onszelf om ons te laten vormen door aanraking met God zelf? Terugkomend op de vier modellen, er is niet één model voor worship dat universeel toepasbaar is. Het is niet zo dat een GKV of NGK-gemeente met een vorm van worship of Hillsong of de Bethel-gemeente in Drachten je van het is. Daarom zegt de Amerikaanse voorganger Tim Keller steeds dat zijn New Yorkse model niet zomaar elders kopieerbaar is. Maar er zal toch wel een vorm van worship zijn waar jij van zegt daar zit toekomstmuziek in? Als je naar een voorbeeld vraagt, zeg ik de Jacobikerk in Utrecht of de Pelgrimsvaderkerk in Rotterdam, beide van origine gereformeerde bond. Ik proef daar dat dit gemeenten zijn met een kiel, zoals die van een schip. Die staat niet op de voorgrond, terwijl toch de balans en de kracht van een schip erdoor bepaald worden. Een goede kiel betekent dat het schip niet snel omslaat als de golven hoger worden. Zo'n kiel bepaalt ook de diepgang die een schip kan hebben. Vertaald naar een gemeente betekent dit dat de leiding uitstraalt, we staan in een traditie van honderden jaren. We hebben materiaal aan boord dat ons op koers houdt, dat diepgang geeft, waardoor we niet snel uit balans raken en met alle minden meevaren. We houden van de leer van de kerk. We vinden catechese belangrijk. We hebben aandacht voor de eigen aard van het Oude Testament en de psalmen die we graag zingen in welke berijming of vorm ook. En we laten graag onze verworteling zien in het Nieuwe en in het Oude Testament. Stel dat kerken het thema oppakken. Loop je niet het risico dat hier weer een project van gemaakt wordt? Dan en dan moet dit en dat gerealiseerd zijn. Dat risico is er zeker. Ik hoop dat we die aanpak links laten liggen. De kerk is niet maakbaar. En als je doet alsof dit wel zo is, loop je vast. Bovendien, hoe zou zo'n projectaanpak kunnen werken in een gemeente met zoveel verschillende generaties, mensen, smaken en verschillen? Er is een derde motief om hier echt anders mee om te gaan. Mensen kunnen van zo'n werkwijze ontzettend moe worden. En dat is begrijpelijk. Alsof het succes van de kerk afhankelijk is van mensen. Laten we echt onthouden dat het in de kerk gaat om een boodschap van buiten, die van boven komt. In een voorbereidend gesprek gebruikte je de term duurzaam kerk zijn. Wat is dat? De term komt natuurlijk van duurzaam ondernemen. Daarin staat centraal dat je zorgvuldig omgaat met grondstoffen en met mensen. Die gebruik je niet. Vertaald naar de kerk, een duurzame kerk is een kerk die de grond, de harten van mensen, goed wil bemesten. De mensen op de goede momenten inzet en niet op momenten waarop het nu eenmaal zo hoort. Waarom zou je ouders van jonge gezinnen juist in die levensfase vragen voor taken binnen de gemeente? Een kerk die nieuwe vormen die elders goed werken niet te snel overneemt, die keuzes maakt en soms ook een werkterrein braak laat liggen. Die zorgt voor continuïteit, zodat er mensen beschikbaar blijven voor leiding en vorming. Die mensen niet opjaagt. God heeft alle tijd. God heeft de eeuwigheid. Als jij gevraagd zou worden om over het speciaal thema te spreken voor een gemeente die het door verschillen van inzicht moeilijk heeft, wat zeg jij dan op zo'n avond? Ik zou beginnen met luisteren, nadat ik gevraagd heb wat er in de gemeente leeft. Daarna zou ik begrip tonen en vertellen dat ik ken en herken wat zij heel verschillend voelen en vinden. En vervolgens vraag ik, als jullie dit nu van elkaar horen, kunnen jullie dan elkaar ook die erkenning geven? En als dit zo is, dan kun je een spa dieper gaan. Ik zou de gemeenteleden elkaar laten bevragen op dit punt. Waar verlang jij naar? En de antwoorden op laten schrijven. Daarna kunnen de mensen over al die verlangens en het vervullen daarvan met elkaar in gesprek gaan. En ik zou afsluiten met, we gaan hier geen project van maken. We gaan hier in de komende zondagen mee bezig in onze samenkomsten en na afloop praten we erover door. Stel dat onderweg over 9 jaar, onder het voorbehoud van Jacobus, bij jou terugkomt. Hoe ziet een gemiddelde GKV of NGK-gemeente er dan uit? En hoe staat het met de beide kerkverbanden? Eerst het laatste. Ik denk dat in toenemende mate, dwars door beide verbanden heen, sprake zal zijn van samenwerkingsgemeenten van GKV, NGK, CGK, inclusief gemeenten vanuit de PKN, die elk een eigen kleur hebben. Dan de plaatselijke gemeente. Een gemiddelde gemeente zal kleiner zijn dan nu. De organisatiegraad zal minder sterk zijn. De gemeente heeft manieren gevonden om de inhoudelijke identiteit goed onder woorden te brengen. Hiermee bedoel ik mee dat een gemeentelid in termen van denken, voelen en handelen aardig goed kan omschrijven waarom hij of zij lid is van juist die ene gemeente. En tenslotte heeft de gemiddelde kerk naar buiten toe een redelijk positief imago. Door diaconaal werk of via dwarsverbanden in een wijk is sprake van een eigen plek binnen de lokale burgerlijke gemeente. Artikel 16, toerusting. Als gemeente gezamenlijk besluiten nemen. Door Peter Wieringa, GKV. Hij is kerkelijk interimwerker via bureau Kerkwerk, lid van In Between en verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Instelling voor Toerusting. Hoe zet je ondanks grote verschillen koers naar de toekomst? Besluitvorming in een kerkelijke gemeente is vandaag de dag vaak moeilijk, maar het kan wel. Als je er de tijd voor neemt en een bijbelse en duidelijke route volgt. Ik noem dat christelijke besluitkunde. Casus. Een bijbelkring bespreekt het thema homoseksualiteit. De kring is er snel uit. Relaties voor homo's zijn verkeerd. Dit is niet wat God wil. Een kringlid heeft een zoon die een jaar ervoor uit de kast is gekomen. De man vertelt dat hij, na een intense worsteling met God, met zijn gevoel en met de Bijbel, er anders over is gaan denken. Maar dat ligt moeilijk binnen de kring en het gesprek stokt. Goede besluitvorming in een grote groep, zoals een gemeente, lukt tegenwoordig nauwelijks meer of alleen heel moeizaam. Hoe komt dat? Ik noem daarvoor 5 redenen. 1. Duidelijke en sterke meningen. Mensen hebben tegenwoordig over van alles en nog wat een eigen mening en die willen ze uiten ook. In onze tijd en cultuur zit daar vaak een lading aan gevoelens, gedachten, tradities en ervaringen achter. Hierdoor is besluitvorming op basis van verstand en argumenten moeilijk geworden. 2. Wat ik vind, zeg ik ook. De mondigheid van kerkmensen is gegroeid. Wij postmoderne mensen vinden het bovendien lastig om datgene wat ik vind en wat de ander vindt op één lijn te krijgen en zo tot een gezamenlijke mening en besluitvorming te komen. 3. De Bijbel is minder eenduidig dan we zouden willen. De verschillende meningen en besluiten over vraagstukken als vrouwelijke diaken, schepping of evolutie, de positie van Israël of de ruimte voor homo's maken duidelijk dat de Bijbel door mensen op heel verschillende manieren gelezen en uitgelegd wordt. Het argument dat onze eigen tijd en cultuur sterk verschillen van die uit de Bijbel wordt daarbij steeds belangrijker. Onze eigen lezing, interpretatie en toepassing krijgen steeds meer ruimte. Dat maakt besluitvorming plaatselijk en in een kerkverband ingewikkeld. 4. We missen de kunst om samen divers te zijn. Teken al die mondige mensen eens uit. Kleur hun gevoelens en ervaringen in. Veeg alle meningen, standpunten en de verschillende Bijbelse interpretaties erdoorheen. En het wordt duidelijk. In de meeste kerken is gezamenlijke besluitvorming zoiets als een schilderij dat door 100 mensen samen moet worden gemaakt. Dat hebben we nooit geleerd en de techniek beheersen we nog onvoldoende. 5. De positie van de leiding verzwakt. We willen als gemeente graag een groep mensen zijn met een gezamenlijke visie en afspraken. Ons systeem was en is dat een kerkraad of synode leiding geeft, zeker als we ergens zelf niet goed uitkomen. Het grote probleem voor ons als individuele kerkmensen is echter dat we vaak vooraf al weten hoe er besloten moet worden. Neemt de kerkenraad of de synode een ander besluit, dan haken we af. Principes. In de reactie op deze knelpunten beschrijf ik hierna een methode voor christelijke besluitkunde. Deze methode betrekt de gemeente als geheel bij de besluitvorming, waarbij de kerkenraad niet inhoudelijk, maar op een procesmatige manier leiding geeft. Binnen deze hoofdroute zijn diverse keuzes mogelijk. Belangrijk zijn in ieder geval de inzet van een externe begeleider en duidelijke afspraken vooraf over het traject. Hoe gaat dit nu in zijn werk? In Handelingen 15 lezen we dat de jonge Joodse kerk de ruimte bepaalt die de nieuwe Joods-heidense kerken gaan krijgen. Besloten moet worden welke regels en afspraken komen te vervallen, welke blijven en welke erbij komen. Een van de apostelen leest het gezamenlijke besluit van de apostelen in Jeruzalem voor en zegt: in overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten om. Mede op grond van dit verhaal komen we tot een viertal principes. Principe 1. Mensen en de Heilige Geest komen samen tot een besluit. Wijsheid en inzicht zijn Bijbelse geestesgaven die aan de hele gemeente gegeven worden. Als je als kerk naar een gezamenlijk besluit toe wilt werken, verwacht je dat God daarin een stem heeft. Essentiële onderdelen van de besluitvorming zijn dus het persoonlijke en gezamenlijke gebed en Bijbellezen. Principe 2. Neem de tijd en laat wijsheid en inzicht groeien door Gods werk in mensen. Kies vooraf een afgebakende periode voor het te starten traject. Hierin moet voldoende tijd en plaats zijn voor bezinning door de individuele gemeenteleden, de kleine groep en de hele gemeenschap. Principe 3. Zorg voor evenwicht in gevoel en denken. God wil dat we hem dienen met ons gevoel en met ons verstand. Met ons verstand zetten we voor's en tegens op een rij. Maar we peilen ook welke gevoelens van onrust, verlangen, oud zeer, comfortzone bij onszelf en bij de ander spelen. Pas als er evenwicht komt in ons denken en voelen, kunnen we een besluit nemen. Principe 4. Zoek een goede balans tussen individu en gemeenschap. Laten we ons erin oefenen om onverschilliger te worden over onze eigen mening en meer te willen luisteren naar de mening van een ander. Paulus schrijft niet voor niets: jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn en een ander belangrijker vinden dan jezelf. Filippenzen 2, vers 3, Bijbel in gewone taal. Praktijkvoorbeeld. In de zomer van 2014 komt een kerkenraad met de volgende vraag: hoe kunnen wij gemeente zijn naar de toekomst toe? De vraag wordt mede gesteld tegen de achtergrond van het feit dat een flink aantal gemeenteleden vertrokken is naar andere kerken. De kerkenraad schrijft onder meer: als warme gemeenschap zijn we sterk verdeeld over de vraag hoe we de kerkdiensten willen vormgeven. Een deel van de gemeente wil moderne, kind- en gastvriendelijke diensten. Een ander deel wil graag dat het blijft zoals het nu is. Twee externe adviseurs en een werkgroep zetten een route uit voor een traject van 4 maanden, onderverdeeld in stappen. Na elke stap volgt een afronding en een besluit over het doel van de volgende stap. Stap 1. Gemeente start met het traject Kerkspiegel. Daarin benoemen de gemeenteleden samen en apart de sterke en zwakke kanten van de gemeente. Ze brengen ook onder woorden waar ze persoonlijk naar verlangen. Op grond van dit spiegelbeeld zegt de gemeente: ja, zo zijn we. En ook, inderdaad, we hebben samen een probleem. Reflectie: In deze stap wordt rekening gehouden met onder meer de knelpunten 1 en 4. Direct na het vormen van een mening spreek je ook je verlangen uit en je doet dit met elkaar. Stap 2. De gemeente bespreekt opties voor de toekomst. Tussen de twee uitersten van modern en traditioneel worden 4 extra mogelijkheden uitgewerkt. Er is gebeds- en bijbelstudiemateriaal voorhanden voor thuis en in de kleine groepen. Reflectie. Vaak proeven voor het eerst in lange tijd mensen elkaars nieren. Er is ruimte om voors en tegens te benoemen en rekening te houden met gevoelens. Dit geeft geestelijke en emotionele ruimte en de gelegenheid om los te komen van eerdere standpunten. Stap 2 houdt rekening met onder meer de knelpunten 1 en 2. Stap 3. 2 van de 6 geschetste mogelijkheden worden verder verkend, uitgewerkt, doorgerekend en bijbels onderbouwd. Opnieuw is er ruimte voor gebed, gesprek en studie, persoonlijk en in kleine groepen. Reflectie. Stap 3 pakt met name de knelpunten 3 en 4 aan. De gemeenteleden leren om samen te schilderen en betrekken daar nadrukkelijk de Bijbel bij. Stap 4. De kerkenraad neemt een beslissing. De kerkenraad weegt alle gevoelens, overwegingen en gedachten die naar voren zijn gekomen in het gevolgde traject. Er moet een besluit genomen worden, terwijl er in de gemeente en binnen de raad nog geen eenheid is qua inhoud. Wel wil iedereen samen verder. Er wordt gestemd. Direct na de stemming begint een broeder te huilen. Een tweede krijgt tranen in de ogen. Men is stil van verbazing. De uitslag blijkt unaniem te zijn. De kerk kan verder met het uitzetten van een nieuwe koers. Vertrouwen. In het beschreven traject leren gemeenteleden en kerkenraad hoe ze samen tot een besluit kunnen komen. Daarin kreeg alles een plek. Meningen, gevoelens, mitsen, maren, voor- en nadelen. Aan het eind ervan kon deze gemeente verder, in vertrouwen op elkaar en op het werk van de Heer. Dat vertrouwen was gevormd in een lang proces van luisteren, praten, bidden en bijbellezen. En zij proefden iets van dat in overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij... uit Handelingen 15.